Goedenavond iedereen. Welkom op de gemeenteraad van 18 december. Dan starten we in de openbare zitting met punt 1, goedkeuren van het verslag van de vorige zitting. Opmerkingen? Ja, Katlijn?
Ja, daarbij aansluitend bij die notulen. Ik heb gezien dat de link naar de livestream van de gemeenteraad, dat die verplaatst is. Nog niet naar de homepage, maar één muisklik verder, dus dat is al heel positief. Dat was een opmerking dat ik wilde maken, een positieve dan. Maar twee, een vraag. Er is een heel grote achterstand voor wat betreft de collegebesluiten op de site. De laatste datering van 31 juli. Wanneer zou dat bijgewerkt zijn?
Ik ga het een keer nakijken, Kathleen.
Ja.
Ik kan het niet van
maar het is
dan.
Zo.
Ja.
Mocht je wel zeker van zijn. Ja, gewoon aanvullen, dat zal het beste zijn, denk ik. En dan vroeg ik me af waarom dat we geen ontwerpnotulen van de OCMW-raad gekregen hebben. Is dat tactisch, omdat daar een punt op staat, dat we daar beter nog niet de volledige info over hadden? Dat is mijn vraag dan. Waarom hebben we enkel de ontwerpnotulen van de gemeenteraad en niet van het OCMW?
Oké. Ik ga het nakijken. Ik ga het u bezorgen, maar ik kan het u nu niet meer bezorgen. Ik heb ze hier wel liggen bij mij.
Heb ze liggen?
Ja.
Dat is al spijtig dat we dat niet ontvangen hebben.
Ja, je moet altijd een keer een pelletje geven of zo, ook als je ziet dat er
is. We moeten ervan uitgaan dat dat volledig is.
Ja.
Iedereen akkoord met punt 1? Oké, goed. Dan kunnen we overgaan naar punt 2. Financiën, vaststelling, aanpassing, meerjarenplan 2023-1, deel gemeente. We gaan terug in deeltjes werken zoals dat we gewoonlijk doen. Ik zal wel altijd zeggen wanneer dat de stemming zal plaatsvinden. Dus de aanpassing van het meerjarenplan 1-2023 moet worden vastgesteld voor het OCMW en de gemeente. Ik stel voor dat we starten met het woord te geven aan onze financieel directeur die een toelichting zal geven voor dit agendapunt.
Goeie. Dank u wel, burgemeester. Goedenavond iedereen. Het is inderdaad zo dat de aanpassing van het meerjarenplan op de agenda staat. Naar goede gewoonte baseer ik mij altijd op hetzelfde schema, het M2-schema. Dat is terug te vinden op pagina 12, de nummer 12. Waar op de pdf zal dat waarschijnlijk 14 zijn. Dat is een schema met heel veel cijfers op, van 2020 tot 2026, van links naar rechts. Ik weet niet of iedereen dat bij de hand heeft. Ja? Ik neem altijd dat schema, omdat het schema is die aantoont dat de gemeente en het OCMW financieel in evenwicht is. Dat is eigenlijk volgens mij het belangrijkste schema van alle schema's. Als ik zeg financieel in evenwicht, dan zijn er twee financiële evenwichten die van toepassing zijn. Dat is bij Romeinse cijfer 9 beschikbaar budgetair resultaat. Dat moet ieder jaar positief zijn van de gebudgeteerde jaren. Dus van 23 tot 26 moet dat altijd positief zijn. Dat betekent eigenlijk, kort door de bocht gezegd, dat je niet onder nul mocht gaan op je rekening, op je bankrekening. En de tweede financiële evenwicht is de autofinancieringsmarge. Dat is een klein beetje eronder. Dat moet in het laatste jaar van je meerjarenplan ook positief zijn. Dat betekent dat je in het laatste jaar van je meerjarenplan moet kunnen aantonen dat je met de overschotten op je werking ook je leningslasten kunt dragen. Daar komt het eigenlijk ongeveer op neer. Ik zou graag een keer terugkeren naar de rekening 2022, dat is de derde kolom. Helemaal bovenaan, exploitatiesaldo, staat er een bedrag van 133.000 euro. Dat is eigenlijk het overschot op de gewone werking, dus de gewone inkomsten en de gewone uitgaven, waar we in 2022 een overschot hadden van 133.000 euro. Dat lijkt veel, maar als je die cijfers vergelijkt met een gezinsinkomen en gedeelt dat door 1000, dat betekent, bruto schat, dat je dan als ontvangst 2200 euro hebt, dus het cijfer daaronder, maar dat je dan van die 2200 euro dat je verdient, dat je er dan 130 overhoudt. Kwestie van een klein beetje de vergelijking te proberen maken, 133.000 euro, dat lijkt veel, maar eigenlijk was dat een dieptepunt. Nu, het dieptepunt is er gekomen omwille van, u herinnert misschien de uitleg dat ik gedaan heb met de rekening 2022 in de gemeenteraad van juli dit jaar. Dat kwam er eigenlijk door de 5 indexaties die er geweest zijn in 2022. Door de inval van Rusland en Oekraïne zijn de gasprijzen gestegen, zijn daardoor de elektriciteitsprijzen gestegen, zijn de indexen beginnen stijgen. Doordat de indexen gestegen zijn, zijn de lonen beginnen stijgen. En hebben dus 5 keer een loonindexatie gehad in 2022. Er was ook een aanwerving van een omgevingsambtenaar. En dat betekende dat we in 2021 hadden we nog een loonkost van 880.000 euro. In 2022 was dat al boven het 1 miljoen euro. Dus voor een gemeente als Voorbeke met een stijging van 150.000 euro op één jaar is zeer veel qua loonkost. De elektriciteit was vorig jaar ook gestegen, van 34.000 naar 46.000 euro. En er was een nieuwe tarificatiemethodologie die ervoor zorgde dat de distributienetbeheerders minder mochten doorrekenen aan de eindklanten van elektriciteit en gas. En dat de aandeelhouders, zijn de gemeenten en de distributienetbeheerders, dan ook minder dividenden konden krijgen. En voor de gemeente Horebeke was dat een daling van 77.000 euro naar 50.000 euro, een kleine 50.000 euro. Dat allemaal samengeteld heeft ertoe geleid dat 2022 toch wel echt een uitzonderlijk jaar was. En in die zin dat het een beperkt resultaat mocht voortbrengen. Gelukkig zijn 23 en 24 en verder terug aan het normaliseren. Ik durf het woord beter niet uitspreken, maar zeker aan het normaliseren. En komen we terug een beetje op het resultaat van 20. En hoe komt dat? Er zijn meerdere redenen, zowel in positief als negatief. Natuurlijk vorig jaar indexaties geweest. Dit jaar zijn er 2 indexaties geweest van de lonen. Dat betekent dat we aanslagjaar 2023 over de inkomsten van 2022, dat we dus ook meer, dat de mensen meer verdienen, maar dat ze dus ook meer persoonbelasting gaan moeten betalen. Wij hebben daar ook een stukje van, dat is een percentage op centiemen. Dus met andere woorden gaan voor ons de inkomsten uit de personenbelastingen, dat is een van onze belangrijkste inkomsten, ook gaan stijgen. Waar dat we in 2022 nog 800.000 euro binnenkregen aan de personenbelasting, stijgen we ook naar 1.000.001. Aan personenbelastingen. Het is ook zo, in 2023, eenmalig, krijgen we 14/12 aan personenbelastingen doorgestort. Dat komt door een nieuwe boekhoudsysteem, hebben ze mij verteld, bij de federale overheid. En krijgt iedere gemeente eenmalig in 2023 14/12 gestort. Het is mij niet 100% duidelijk van wat dat geld nu plotseling komt, maar ik denk persoonlijk dat ze daar nog een potje staan hadden, ik weet het niet. Maar dat is dan nu voor alle gemeenten, en het is ook in alle gemeenten zo, een bijkomende storting eenmalig hebben gedaan. Voor ons in Horebeke is dat eenmalig 146.000 euro die we in 2023 meer mogen ontvangen. Een tweede gevolg van de indexaties vorig jaar zijn de kadastrale inkomens, dus de prijzen van de onroerende goederen, als ik het zo mag noemen, die zijn gestegen, die zijn ook geïndexeerd. En dat betekent dat de onroerende voorheffing, de grondlasten, zoals we dat noemen, ook zullen stijgen. En het deeltje dat wij daarop innen via de gemeente stijgt dan ook mee. En dat is vanaf 2024 een 60.000 euro op jaarbasis meer dan vroeger. Een derde positief punt vanaf 2023 is dat de elektriciteitsprijzen terug genormaliseerd zijn, maar niet meer op het niveau van vroeger zijn geland. Dus het is niet zo dat ze even goedkoop zijn als vroeger, maar ze zijn wel gezakt ten opzichte van vorig jaar. Ik denk dat we er ongeveer middenin landen, maar voor de gemeentebudgetten en zeker voor de openbare verlichting is dat positief nieuws. Wat ook positief is, de interesse op de internationale markten zijn gestegen. Ik zeg positief, als je moet lenen is dat negatief, want dan moet je ze meer betalen. Maar wij hebben voorlopig nog beleggingen En die beleggingen brengen dan natuurlijk ook meer op dan dat ze vroeger opbrachten. Dus ook daar gaan we vanaf 23, voor zover dat we de beleggingen kunnen aanhouden, en daar kom ik straks nog op terug, of schepen Janna gaat er straks op terugkomen, krijgen we daar wat interesse voor. Er zijn ook negatieve zaken die de cijfers beïnvloeden de komende jaren. Het is zo dat de loonkosten blijven doorstijgen. In 2022 waren er 5 indexaties. Natuurlijk, de laatste indexatie was in november 2022. Dat betekent dat die indexatie eigenlijk op 22 maar 1 maand heeft meegeteld. Vanaf 23 is dat voor een volledig jaar. In 23 hadden we ook 2 indexaties. 1 op 1 januari, dacht ik, en eentje nu in december geweest. Het Federaal Planbureau verwacht ook volgend jaar 2 indexaties. Dus met andere woorden, die loonmassa zien we wel verder stijgen. Het is ook zo dat er een verwachte inflatie is van het Federaal Planbureau in 24 van 3,8%. Dat betekent alle zaken die wij kopen, brandstoffen, andere materialen, verbruiksgoederen enzovoort, zullen toch gemiddeld een 4% stijgen. Met andere woorden, ook daar gaan we meer moeten voor betalen. En tot slot misschien vermeldenswaard, voor mijn part dan, zijn er ook subsidies die uitdoven. Daarnet heb ik gesproken over de dalende dividenden van de distributienetbeheerder Hazelwest. Het is zo dat dat voor een stuk gecompenseerd is geweest door de Vlaamse overheid. Een stuk niet helemaal. Maar dat stuk die gecompenseerd is geweest, dooft ook uit. Dus de komende jaren wordt dat minder en minder. En vanaf 27 is er geen tussenkomst meer van de Vlaamse overheid. Met andere woorden, daar verliezen we een 11.000 euro. En de ELIA-compensatie, dat is een deel van de septemberverklaring. De ELIA-compensatie wordt vanaf 26 gehalveerd voor de gemeenten. En vanaf 27 valt dat weg. Voor alle gemeenten en voor de gemeente Horebeke is dat een bedrag van jaarlijks 38.000 euro die we zien verdwijnen. Dus er zijn positieve punten, er zijn negatieve punten. Al bij al ziet het er zeker beter uit dan vorig jaar, maar vorig jaar was echt niet goed. Er was een overschot, maar heel beperkt. En dat ging onze toekomst zeker misschien hypothekeren als we grotere investeringen wilden doen. Ik geef het woord aan de schepen Janna, die de investeringen en de liquiditeiten gaat toelichten.
Dank u wel, Jurgen. Mooi brugje naar het luik van de investeringen. Hoe werken wij bij het bekijken van de investeringen in het kader van vaststelling van het meerjarenplan en de wijziging daarvan? We kijken naar de investeringen die al gepland waren, 2023, 2024 en verder. Die worden geëvalueerd en desgevallend aangepast naar nieuwe ramingen en andere jaren. Ik ga misschien beginnen met een van de grotere, waarvan wij al jaren weten dat die er aankomt, maar die nu wel op ons bord komt en toch een zeer aanzienlijke uitgave is. En dat is de bijpassing in het tekort van het Aquariofonds. Dus we weten, de rioleringswerken normaal gezien kunnen voor een groot deel betaald worden vanuit het Aquariofonds. Aquariofonds waar dat gespijst wordt eigenlijk met kleine delen van de bijdrage van de factuur van alle burgers. Maar eens die pot leeg is, moet natuurlijk de gemeente die integraal gaan ten laste nemen. Het tekort voor het Aquariofonds voor dit jaar, wat begin 2024 zal moeten betaald worden, is geraamd in de meerjarenplanning op 1,12 miljoen. Nu, vandaag, deze voormiddag, hebben wij al een mail gekregen waaruit blijkt dat dat nog verder is doorgestegen naar 1,5 miljoen. Dus dat is het tekort aan Aquariofonds waarvan wij nu al weten dat dat begin 2024 zal moeten betaald worden. Het volgende is de actualisatie van de restauratie van het gemeentehuis. Vroeger voorzagen wij ongeveer 1 miljoen aan uitgaven en 710.000 euro aan ontvangsten, zijnde in subsidies. We hebben ook aan de architect uiteraard gevraagd om een nieuwe raming, aangezien de minister heeft aangegeven dat wij effectief kunnen aanvatten met de restauratie. En dat is ondertussen geraamd op 1,8 miljoen. Wij hebben dat gespreid over 2025 en 2026. Omdat wij ervan uitgaan dat de facturen, zelfs al kunnen we nog starten in 24, wat al kort dag zal zijn, dat die facturen niet meer in 24 zullen toekomen, hebben we die kost gespreid over 25 en 26 in de meerjarenplanning. Bijkomend, en dat zal wel hopelijk nog kunnen uitgevoerd worden in 2024, en staat los van het subsidiedossier van het gemeentehuis, dat is de uitgave van de lift, die aan de zijkant zal worden geïnstalleerd, en dat is een kost van net geen 260.000 euro. En die wordt dus voorzien nu in 2024. Daarnaast, dat we blijven hier dicht bij het gemeentehuis, hebben we het project van Kerkplein 1 en het Hopinpunt. We nemen die nu, zoals jullie weten, samen. Dat krediet is ook verhoogd naar de raming, zoals die op de gemeenteraad ook is gekomen, van ongeveer 1,5 miljoen. En dat is ook verplaatst naar 2024, met de bedoeling om beide projecten te kunnen uitvoeren in 2024. Vervolgens staan er een tweetal wegwerkzaamheden. Een nieuwe asfaltvaag op de Kromstraat. Dat gaat meer specifiek over het deel dat niet in de rioleringswerken zit, om die laag daartussen ook wel aan te pakken. En dat is voorzien op een 160.000 euro geraamd. En de Kullaarsweg is voorzien op 175.000, waar wij die ook verschoven hebben van 23 naar 24. Dan is er nog de Arcadia, waar het ook het krediet is verhoogd, aangezien we daar toch iets meer investeringen willen gaan doen om de Arcadia verder te gaan verduurzamen, waar ook iets meer dan 500.000 euro is voorzien voor vervanging van sanitair, het aanpakken van de verwarming en de vloer en dergelijke meer, nadat we eerder al het dak en de zonnepanelen hadden uitgevoerd. En dan is er ook nog de ontvangst van de erfgoedpremie voor de kerk van Sint-Cornelis, die nu ingeschreven staat in 2024. Wij hebben daar mogen vernemen dat wij een subsidie zullen ontvangen van 53.700 euro. Uiteraard staat daar wel een uitgave tegenover van ongeveer 250.000 euro, maar die stond vroeger voorzien, 2023, die is nu opgeschoven naar 2024. Heel wat investeringen, heel wat hoge bedragen. We hebben op vandaag geen lopende leningen. Met de voorziene investeringen, zoals die nu in de meerjarenplanning staan, hoeven wij ook geen bijkomende leningen aan, of geen leningen aan te gaan. Dus dat is dus op zich wel het goede nieuws. Maar we merken wel, en dat zien jullie ook uiteraard in de tabellen, dat het restbedrag, het spaarboekje, om het zo te gaan noemen, ook al is dat niet letterlijk een spaarboekje, dat toch wel aanzienlijk en drastisch daalt door de investeringen die zullen gebeuren de komende jaren. Daar rond.
Dank u. Dan kunnen we overgaan tot de vragen. Zijn er vragen? Ja, Dieter.
Ja. Goedenavond. Ik hoor het de financiële directeur graag zeggen, hè. De belastingen die we met ons allen betalen, die lopen fors op, want die worden wel degelijk geïndexeerd. En wanneer er vanuit de bevolking, want we hebben dat toch wel afgetoetst bij de bevolking, gevraagd wordt om een subsidie voor een aansluiting op een gescheiden rioleringsnetwerk te indexeren, die al niet meer gewijzigd is sinds 2011, dan kan dat niet zijn. Dus jullie strijken graag meer centen op. Maar als het erop aankomt om ten dienste te staan van de bevolking, dan stel ik vast dat dit niet kan. Verder wil ik nog een keer mijn bedanking maken bij de exuberante bedragen die men zal uitgeven om de woning hier op Kerkplein 1 te gaan restaureren en te gaan verbouwen. Ik heb er nog altijd heel ernstige vragen bij waarom dergelijk klein project 1,5 miljoen euro moet kosten. Als je weet dat in een buurgemeente een volledige school herzien wordt of upgedate wordt voor 1 miljoen en wij gaan hier 1,5 miljoen uitgeven, dan zeg ik langs de ene kant morsen men met het geld en langs de andere kant is men de vrekkige oom, de oom van Donald Duck. Het spijt me verschrikkelijk.
Bart?
Ik ben een keer gaan duikelen in de beslissingen van het college van burgemeester en Schepenen om te kijken wat de wegwerken kosten. En misschien kun je mij uitleggen, want ik ben geen financiële mens. Ik heb daar 4 vorderingsstaten teruggevonden, van nummer 10 tot nummer 13. Van werken die, denk ik, uitgevoerd zijn mei, juni, juli, augustus 23. En als ik kijk naar het eerste bedrag dat er altijd staat, ga ik ervan uit dat dat de raming was. En dat er dan telkens een herziening wordt gedaan en een btw bijgerekend wordt. Dat laatste, dat versta ik. Maar die herziening, daar heb ik eigenlijk een vraag over. Waar komt dat vandaan dat daar elke keer toch wel redelijk grote bedragen bij komen?
Ik zou ze moeten bekijken natuurlijk. Ik ben ook geen specialist ter zaak, maar ik weet bij overheidsopdrachten zijn er ook wettelijke bepalingen. Als bepaalde prijzen stijgen, bijvoorbeeld de ABEX-indexen en zo die overschreden worden, zijn aannemers, mogen zij meer rekenen. Ah, ja. Dat zijn wettelijke bepalingen, dat zal waarschijnlijk die zaken zijn. Je hebt daarnaast ook nog een keer meer werken. Dat zijn de zaken die dan en plus bijgevraagd worden. Maar als je spreekt over herzieningen, zal dat waarschijnlijk indexaties zijn ook van de goederen dat hij nodig heeft om die een bouw effectief te gaan doen.
Ja, want dat gaat BTW plus die, die herziening telkens over 46%. Dat is vrij veel. En dan was ik aan het denken, als er bij de bouw hiernaast, waarvan de raming nu was 1.156.000 euro, als er daar ook nog eens 46% bij komt, dan denk ik dat we ons met ons 1,5 miljoen er niet gaan geraken. Sowieso moet je 21% btw rekenen. Dat is een kleine 250.000 euro. Architectenkosten zitten daar nog niet in. Ik heb op internet een keer gekeken. Dat gaat rond de 10%. Dat zou ook nog eens 150.000 euro zijn. Heel wat andere experten zitten daar ook nog niet bij ingerekend. Daar heb ik niet direct iets rond gevonden. Plus dan nog die meerkost die ik in die wegenwerken terugvind. Ik weet niet of dat dan bij een nieuwbouw ook zal zijn. Dan kom ik op al een getal van 1.900.000 euro. Zit ik er ferm naast? Of?
Nee, ik ben nog eens gaan kijken naar mijn eigen notities wel. Ik ben nu niet meer in het groot bestand gaan kijken, maar mijn eigen notities. En dan kom ik op afgerond 1,2 voor Kerkplein 1 en een 200.000 voor het Hopinpunt. Maar dan met een btw komen we op die 1,5 miljoen. Dat is inclusief studie en btw. Dus niet nog eens 1,5 miljoen. En je zegt van ja, dan komt een btw er nog eens bij. En dan studiekosten en zo. Maar die zitten, als ik mij niet vergis, daar al
Maar nog, bij die wegenwerken zit er dan nog altijd een verhoging van 25%.
Dat is die indexatie.
Ja. Dat is blijkbaar een constante. Tenzij dat dan nu toevallig die 4...
Sorry, dat zal diezelfde periode geweest zijn.
Alsjeblieft.
Dus, je zegt dat het zijn allemaal vorderingsstaten van dezelfde periode.
Ja.
Als het natuurlijk over een indexatie gaat op dat ogenblik, is het logisch dat ze op allemaal worden toegepast. We zouden echt de vorderingsstaten van verschillende jaren moeten gaan kijken om te zien...
Wel, dat was inderdaad ook mijn vraag. Ik ben niet verder terug gaan kijken, omdat ik ook de notulen van die colleges niet allemaal bij de hand had. Maar daar maak ik mij dan toch wel zorgen over. En sowieso vond ik het al... En dat is ook een vraag naar u, Jurgen. Tussen de eerste raming die wij hadden gekregen van 775.000 euro en de tweede raming, of ja, de uiteindelijke goedkeuring, of hoe moet ik dat zeggen, was dan 1.156.000. Daar zit een verschil van 49%. Enig idee hoe dat je dat financieel kan verklaren, dat er op een jaar tijd 49% bijkomt tussen een eerste raming en het moment dat dat dan wordt goedgekeurd. Of ja, toebedeeld, of noemt dat?
Dat is verschillende, in verschillende stadia geraamd geweest.
Maar ja, nu, 50% erbij, dat is wel heel veel. Hè? Dat kun je niet zeggen dat dat een index is.
Ja, eerlijk zijn en de bouwwerken... Ja.
20% of zo. Ik denk dat Dieter of Kathleen daar vorige keer over over gesproken, dat een index
zoiets van 30%. Bouwwerken die 3 à 4 jaar geleden geraamd geweest zijn, tegenwoordig 30-40% meer kost. Ik heb er andere voorbeelden 50. Van ook. Ja, ja, maar goed. Ja.
Als ik even mag, het was heel duidelijk. Hè. Ik had gevonden dat de gemiddelde kostprijs is 2500 euro per vierkante meter. Wij gaan hier 5800 euro uitgeven hè, per vierkante meter. Dat zijn de feiten. Hè.
Ja, ik heb de vorige keer ook geantwoord. Dat is met hoppen.bij. Je moet een Kerkplein 1 wel afzonderlijk bekijken als het gaat over... Uw vierkante meterprijs moeten we daar ook redelijk in blijven. Nu, dat ligt hoger, inderdaad. Maar ja. in een reguliere woning moet je natuurlijk ook niet het sanitair, de beveiligingsmaatregelen, de locaties en dergelijke voorzien die je bijvoorbeeld voor... Ja, blijft ook een deel politiekantoor die we daar ook moeten gaan in onderbrengen. Ja. Ik zou moeten kijken naar de initiële plannen en de initiële raming. Maar die plannen zijn ook gaandeweg nog gewijzigd, omdat er ook overleg is geweest... Onder meer met politie van wat is daar noodzakelijk. Bijvoorbeeld die gescheiden sanitair blokken. Ook al hebben wij maar één wijkagent, of dat nu een man of een vrouw is, dat was verplicht om dat erin onder te brengen. Zo'n zaken. Dus ik zou echt moeten gaan kijken, ook Bart. Maar jullie kunnen dat ook, want jullie hebben die plannen ook. In hoeverre dat de herraming is niet uitsluitend herindexatie. Het gaat ook over sommige zaken die extra zijn bijgekomen in de bouw.
Ja. Als er inderdaad dingen bijgekomen... Ja, sorry.
Mag ik daar even op repliceren, op gescheiden sanitair? Iedere horecazaak, denk ik, heeft voorlopig nog gescheiden sanitair. Maar je zegt terecht, u verwijst naar het politiekantoor. Jullie hebben hier allemaal, met uitzondering van één iemand die niet meer in deze raad zetelt, Christophe. Jullie hebben destijds ook allemaal de plannen goedgekeurd voor dat politiepaleis in Brakel, waarvan we nu allemaal weten dat daar... heel veel problemen mee zijn. Hè. Dus gelieve toch een beetje ernstig te blijven. Moest ieder restaurant, iedere café die gescheiden toilet moet installeren, tegen die kosten aankijken, dan gaan er niet veel horecazaken meer opgestart worden, hoor.
Dank je wel. Als ik het goed begrepen heb van de architecten van vorige keer... die haar uitleg toen is komen geven, is het de gewoonte, of is dat regelgeving, dat weet ik niet, dat er eigenlijk een beperkt aantal ondernemers of aannemers wordt aangeschreven. En ik zie dat dat standaard gebeurt. Ik heb dat nog in een aantal verslagen van het college teruggevonden. Bijvoorbeeld, ik dacht voor de gevelwerken hier ergens, dat er ook maar via dezelfde architect... 2, 3 aannemers worden aangesproken. Zou dat een verklaring kunnen zijn dat die prijzen toch echt wel, zoals Dieter daarnet zei, tot 20% hoger liggen dan de norm voor een gemiddelde bebouwing? Dat er zo'n beperkt aantal mensen worden aangeschreven?
En is dat misschien niet zinvol om dat te versterken? Afhankelijk van het bedrag moet er op een andere manier worden aanbesteed. Mm-hmm. Ik ken de bedragen nu niet uit het hoofd. Vanaf een bepaald bedrag moet dat dan bijvoorbeeld een openbare aanbesteding zijn. Tot dat bedrag moet dat gaan over het aanschrijven van minimum 3 aannemers.
Ja, versta ik.
En dan, dat laten wij dan ook in handen van de architect. Dat zij weten van, kijk, dat zijn mensen die werken kunnen uitvoeren. Ja. Wij gaan die aanschrijven.
Maar ik ga ervan uit dat die aantal mensen dat je moet aanschrijven, dat dat een minimum is en dat dat niet een maximum is. Dus het zou misschien financieel interessant zijn om in plaats van 2 of 3 mensen aan te schrijven, meteen een openbare aanbesteding te doen. Want als natuurlijk iemand weet dat hij maar met 2 moet concurreren, dan weet je dat je redelijk veilig zit. Dat je wel een beetje omhoog kunt gaan. Bovendien, ik ga ervan uit dat ze het nog eerlijk spelen, laten we daarvan uitgaan. Maar je weet dat je minder concurrentie hebt, dus je gaat je prijs gewoon... En ik vind... voor een bedrag van, hoeveel gaat het om een duur zijn? 1,5 miljoen, 2 miljoen? We zullen het binnen een paar jaar weten. Vind ik toch een moeite dat je meer dan 2 mensen laat komen. Ik bedoel, dat doe ik zelfs voor een simpele renovatie van paar duizend euro.
Zijn er inderdaad al minstens 3. Nu, ik zeg het, dat is iets, wij laten dat in handen van de architect. En ook maar aanbesteding is ook een heel andere procedure dan het aanschrijven van x aantal aannemers. Wij gaan er ook vanuit of er nu... 3 worden aangeschreven of wij schrijven er 20 aan. Er is wel nog altijd die concurrentie die telt onderling. Hè. Dus het is nog altijd op zich de goedkoopste aannemer die de aanbesteding haalt. Hè.
Mm-hmm.
Goed, we nemen het mee.
Kathleen.
Ik heb daar juist toch wel een serieuze klop gekregen toen dat vermeld werd dat gemeentehuis hier 1.800.000 zou kosten. Ik zit hier 11 jaar ondertussen. Ik heb dat ieder jaar geweten dat dat op de planning stond. Ik heb ook artikels gelezen waar dat blijkbaar al meer dan 30 of 35 jaar op de planning stond. Volgens mij heeft dat uitstel ervoor gezorgd dat we hier nu zitten. Hè? En ik denk niet dat dat alleen dat uitstel is in Brussel. Ik denk dat er daar veel meer kon aan gebeuren als ik nu lees.
Ik hoor het u heel graag zeggen. En Dieter was er ook bij als de minister aanwezig. Ik heb dat toen ook gezegd. De minister heeft dat trouwens ook beaamd. Van kijk, we kunnen de klok niet terugdraaien. Maar het is heel jammer dat er zo lang is moeten wachten voor hier dan die gelden konden worden vrijgegeven. Dat is... de huidige minister heeft die gelden nu wel vrijgegeven. Ik kan natuurlijk ook niet zeggen van ja, ik ga nu retroactief ervoor zorgen dat ze in 2014 had. Nee, we konden niet starten. De vraag is destijds gesteld geweest van mogen wij starten? Mogen we het prefinancieren? En we zien dan wanneer de subsidies gestort worden. Dat kon reglementair niet. Wij hebben tussentijds wel voor een beperkt, 20%, maar ik wil er nu even vanaf zijn, van een budget mochten wij al bepaalde zaken doen, maar enkel voor de meest dringende zaken die voor een gevaar bleken. Maar als je vooraan kijkt, dan zie je bijvoorbeeld die schotten staan aan het dak. Dat is omdat er lijnen naar beneden dreigen te komen. Die investering hebben we mogen doen voor een beperkt deel, maar we mochten nog niet de volledige renovatie uitvoeren of we zouden de volledige subsidie verloren hebben.
Mij kunde niet van een indruk ontdoen dat er... Alleen dat daar niet genoeg achter gezeten is, achter die zaken, dat kan gewoonweg niet.
Als we het horen van de minister, dan is het zo dat hij nu begonnen is met het opkuisen van die oude lijsten. Wij kunnen alleen maar beamen wat je zegt, Kathleen, want wij hadden ook, en we hebben dat hier ook al jaren gezegd, wij hadden dit veel liever veel vroeger gedaan.
Het klopt. Dat Matthias gezegd heeft dat hij een lijst aan het opkuisen is. Maar er is ook nog een fundamenteel verschil tussen investeringen en structureel onderhoud. En het volstaat om hier nog maar gewoon in de gang te stappen om te zien dat er eigenlijk geen structureel onderhoud geweest is. Als je nu moet een ingreep doen naar hetgeen dat ik gelezen heb in de notulen van de schepencolleges, dat er heel snel en heel dringend moet ingegrepen worden, omdat er stenen dreigen naar beneden te vallen, dan heeft dat niks te maken met investeringen, dat heeft dat gewoon te maken met structureel onderhoud.
Het feit dat de bomen nu, hè, de bomen of wat zijn, de struiken in de dakgoot groeien,
ja, waterinsijpeling, Kathleen stelt het terecht, hè. Als er ergens een gat bij u in uw dak is, en dan zeggen oei, ja, maar ja, ik ken mijn lening van de bank nog niet, want ik kan nog niet investeren, maar ik kan laten sijpelen. Ik denk dat er geen weldenkend mens is die dat met zijn privéwoning of zijn woningen doet. Want dat is hetgeen dat hier gebeurd is.
Ik vind het heel jammer dat als we een keer op dezelfde lijn zitten, dat je nog altijd doet alsof dat we tegenovergestelde van elkaar denken.
Maar beste Janna, sta mij toe, ik denk niet dat we heel veel op dezelfde lijn zitten. Het spijt mij verschrikkelijk.
Ja, Bart.
Florian wijst mij erop, en ik zie het nu ook. De Arcadia is niet zo supergroot. Aan wat gaan jullie een 500.000 besteden aan renovaties? Ik bedoel, ik kan me... 500.000, dat is wel heel veel, hè?
We hebben een raming opgevraagd via Fluvius voor renovatie van Arcadia met herziening ook van verwarmingssysteem. De gelden zoals zij nu zijn ingeschreven, dat is op basis van de raming die is aangevraagd voor plaatsing ook van warmtepomp. Dus dan zou het met een systeem zijn met een warmtepomp. Nu, warmtepomp in de Arcadia zoals hij op vandaag is niet opportun, heeft men ook aangegeven. Dus dan moet er ook langs de buitenzijde de buitenschil volledig worden aangepakt. Dat wil zeggen en de ramen en de deuren, maar ook een buitenisolatie met platen tegen de gevel. Dus dat is natuurlijk wel een serieuze kost. Zowel de warmtepomp als het aanpakken van de buitenschil komt daar dan nog eens bij, het sanitair en de vloer en dergelijke meer. Nu, we gaan wel kijken in hoeverre dat we die raming nog kunnen aanpassen. We gaan zaken tegenover elkaar gaan afwegen, uiteraard. Maar aangezien we die raming nu hadden binnengekregen, hebben we ervoor gekozen om dit budget ook al op te nemen in de meerjarenplanning. Kan dat lager, dan gaan we dat zeker doen. We gaan dat zeker ook in overweging nemen. Maar vandaar dat bedrag zoveel verhoogd is. Dat is iets, die warmtepomp, die eigenlijk vorig jaar op het moment dat we dat toen voorzagen nog niet aan de orde was, dat we wisten van oké, warmtepomp gaat ook implementeren dat we volledig die buitenschil moeten gaan aanpakken. Vandaar die verhoging in die kostprijs.
Oké. Er wordt hier een nieuw gebouw naast gezet, terwijl dat Hoorbeke toch al, de gemeente Hoorbeke dan toch al een stevig patrimonium heeft, in de zin van we hebben de Arcadia, we hebben het gemeentehuis, we hebben twee kerken, we hebben ook nog privé, bijvoorbeeld de Kroon. Is het niet veel interessanter om dan het geld, dat blijkbaar wat begint uitgeput te geraken, bij wijze van spreken, niet beter te investeren in de dingen die we hebben en waar dat we vaak ook subsidies voor kunnen krijgen, bijvoorbeeld renovatie van de kerken, renovatie van het gemeentehuis, dan in een nieuw gebouw waarvan je toch een aantal zaken ook gewoon perfect ergens anders kunt doen. Een vergaderzaal, je kunt dat evengoed in een Arcadia een vergaderzaal voorzien, of in de Corneliuskerk, dat gaat gebruiksklaargemaakt worden. Of hier zijn er toch voldoende ruimtes. Hebben wij dat allemaal nodig?
Het gaat natuurlijk, we hebben een aantal zaken effectief in patrimonium. Nu, je noemt de Kroon ook, maar dat is inderdaad wel even verduidelijken. Dat is privé, daar heeft de gemeente uiteraard geen zeggen.
Ja, je kan evengoed een vereniging subsidiëren om daar te vergaderen, bij wijze van spreken.
Maar
gaat veel minder kosten dan 1,5 miljoen.
We hebben het geluk in die zin dat wij op dit moment met de financiën zoals het er is, dat het nog een en-en-verhaal kan zijn. Het is niet omdat wij de bouw hiernaast doen, dat wij niet meer verder kunnen investeren in het verduurzamen van de Arcadia of in het verder renoveren van de kerk. Het is bijkomstig. Wij kunnen geen noodwoning voorzien in de kerk. Ik denk dat iedereen daarover eens is.
Nee, maar we hebben...
En je spreekt... Ik heb je ook laten
spreken. Ja, sorry.
Spreekt over subsidies die je daarvoor kan krijgen. Ook voor de noodwoning zijn subsidies aangevraagd, zullen wij subsidies ontvangen. Het gaat uiteraard niet enkel over een vergaderzaal die we hiernaast bouwen. Het is een politiekantoor, het is een noodwoning en het is een vergaderzaal. En ik denk dat we niet mogen vergeten dat het over die drie gaat, plus ook nog de aanleg van het hopinpunt. En die vier samen, die maken uiteraard wel het grote bedrag uit. Wij ontkennen ook niet dat het over een zeer aanzienlijk bedrag gaat, maar we denken wel dat dat een meerwaarde is, dat die noodwoning er is, die we dan kunnen inschakelen in de verschillende gemeenten. Dat dat politiekantoor er is, want dit is geen lange termijn oplossing om Hans in het gemeentehuis zijn verhoren te laten afnemen. Dat is goed als tijdelijke oplossing. De politie is daar ook mee akkoord gegaan, onder het mom van dit is een tijdelijke oplossing. Maar het is ook wel noodzakelijk dat hij ook een volwaardig politiekantoor heeft. En wij vonden het een meerwaarde dat wij dan inderdaad ook een polyvalente zaal hebben voor vergaderingen, voor eventueel als er kleine festiviteiten, dat is niet zo groot, maar als er bijvoorbeeld een huwelijk is met iets meer mensen, dat die bijvoorbeeld dan ook daar zouden receptie kunnen doorgaan. Dat staat nog niet volledig vast, maar dat daar die extra ruimte is, want het gemeentehuis, hoe mooi het ook is en de ruimtes die we hebben, het is ook wel beperkt tot dit. En we huisvesten heeft ook redelijk veel mensen die hier werken. De zaal beneden bijvoorbeeld, die wordt al gedeeld door verschillende mensen die hier werken. Ik denk dat dat niet slecht is dat we voor sommige zaken naar daar kunnen uitwijken.
Wat die noodwoning betreft, we hebben hier twee rusthuizen. Daar hebben we toch in het verleden al een ruimte kunnen huren, als ik mij niet vergis, om daar een noodwoning van te gebruiken. Dus uiteindelijk, hoe vaak gaat die noodwoning gebruikt worden? Dat gaat hopelijk heel occasioneel zijn, maar je gaat daar wel continu een appartement, wat, ik durf niet meer zeggen hoeveel dat gekost heeft, maar ik denk ongeveer evenveel als mijn hele huis, ga je daar eigenlijk, laten we hopen, continu leeg laten staan. Een polyvalente ruimte...
Het is
kan
wat
je
ik net ook zei, Bart, het wordt ingeschakeld. Hè? Dus die noodwoning is niet... Dit is de noodwoning voor Horebeke. Dat die noodwoning kan dan ingeschakeld worden in het volledige netwerk, waardoor okay. dat mensen van Horebeke, voor wie bijvoorbeeld onze noodwoning niet volstaat, omdat zij een veel groter gezin hebben, kunnen dan terecht in Oudenaarde in een noodwoning. Maar mensen van Oudenaarde kunnen dan bijvoorbeeld ook terecht in deze noodwoning.
Mm-hmm, mm-hmm. Okay, ja,
ik weet niet of Katrien nog iets wou aanvullen daarover, maar ik denk dat dat was dat je...
Er is samen met de OCMW's, het CAW en de politie een crisiswoningennetwerk dat heel flexibel is.
Mm. En dat netwerk dat er nu is, is dan overbelast, veronderstel ik?
Er mogen altijd. Ja.
Want ja, als zou blijken dat er regelmatig...
Het is de bedoeling dat elke
dan heeft het geen zin, hè?
Het is de bedoeling dat elke gemeente die in het netwerk die van een noodwoning, dat die een eigen woning inbrengt. Het is in het verleden zo geweest dat Horebeke een hogere bijdrage betaalde aan het netwerk om van het netwerk gebruik te kunnen maken, maar de verhaling van het netwerk ging daar niet meer mee akkoord. Horebeke moest ook een eigen woning inbrengen.
Ja,
en het is ook in het intergemeentelijk samenwerkingsverband rond woonbeleid, dat gesubsidieerd wordt door Vlaanderen. En in dat woonbeleid is het ook noodzakelijk dat Horebeke een woning, een noodwoning inbrengt.
Ja. Ja, doe maar.
Is het bij gebrek aan dossierkennis bij het college dat de directeur moet invullen? Want het is hier
riskering
en inslag in deze, in deze raad dat de directeur de mensen moet helpen omdat ze er niet uit geraken. Het spijt me verschrikkelijk.
Ik denk dat mijn uitleg uiteindelijk niet zoveel verschilde van die van Katrien. Ik heb gewoon gevraagd of zij iets wilde aanvullen om jullie een meerwaarde misschien nog te kunnen bieden. Maar goed, als jullie in het vervolg willen dat ik het hou bij mijn uitleg en dat Katrien niet meer aanvult, dan neem ik daar akte van. Hè.
Ik kom vanuit een OCMW-bestuur en ik heb, ik denk 15, 20 jaar geleden was ik erbij als het crisisnetwerk samen met de politie is opgericht. En mee heb ik het wel kunnen volgen.
Moet ik nu nog iets zeggen? Ik heb nog een vraag, maar dat komt straks ook misschien nog wel terug, de kerk namelijk. Maar het is een financiële vraag, dus ik weet niet in hoeverre dat we die vraag nu stellen, maar ik weet niet of dat u erbij blijft of niet. Dat is een van mijn vragen.
Wel voor mij, Steender, doe maar.
Eerst een vraag aan, ik denk, Jana, de voltallige kerkfabriek heeft, als ik het goed begrepen heb, ontslag genomen. Van hier de kerk in Sint-Maria Horebeke. Waarom, als ik vragen mag? Weet jij dat? Dat is nog niet de financiële vraag, dat komt zelfs.
Ik denk dat je een vraag stelt waar je het antwoord al op kent, hè Bart.
Ik ken het antwoord, maar ik zou willen weten of dat jij het antwoord kent en of dat een burger dat ook mag weten.
Uiteraard. De kerkraad heeft ons laten weten dat gelet op het dossier omtrent de restauratie van de kerk en het orgel voornamelijk,
mm-hmm.
Dat zij, en nu ga ik mijn persoonlijke mening ook ventileren naar de burger, als dat dan ook mag, Bart. Wij hebben gevraagd vanuit de gemeente, aangezien de kost gigantisch was gestegen ten aanzien van waar wij ons initieel toe geëngageerd hebben, mm-hmm. en de kost op vandaag, mm-hmm. ook daar, indexaties, dergelijke meer. Wij gevraagd aan de kerkraad van, kijk, kan er een inspanning ook komen vanuit de kerkraad? We hebben ook samengezeten met heel veel verschillende partners, Binnenlands bestuur was daarbij. Er was een expert, een orgelexpert bij. Onroerend erfgoed, de kerkfabriek en wij. We hebben een heel goed overleg gehad, waarbij ook verschillende voorbeelden werden aangehaald in andere gemeenten waar dat wel gebeurt. Waar dat de kerkfabriek bijvoorbeeld middels crowdfunding of sponsoring zelf ook een bijdrage daarin doet. We hebben de vergadering afgesloten met de vraag aan de kerkraad van kijk, kunnen jullie nagaan bij het bisdom via crowdfunding in overleg eventueel met onroerend erfgoed wat dat er op andere gemeenten gebeurt of dat het mogelijk is om daar een financiële inspanning ook te leveren. Nog zonder dat daar een bedrag was opgeplakt van hoeveel. Het verslag is uitgestuurd. Wij hebben niets meer gehoord. Wij hebben geen input meer gekregen over welke financiële input zij al dan niet zouden willen geven. En zij hebben als eerste antwoord hun collectief ontslag ingediend. Ik vind het persoonlijk heel jammer dat een kerk, een kerkraad, die gevraagd wordt om inspanningen te doen financieel, niet persoonlijk, hè, maar via crowdfunding of wat dan ook, mee een inspanning te doen, zodat dat project kan gedragen worden door de drie partners, zijn de Vlaamse overheid en de gemeente en de kerkfabriek, die nog altijd de beheerder is, zijn de uitbater van de kerk, want die kerk is nog niet ontrokken aan de erediensten, dat die enkel kan beantwoord worden met een collectief ontslag. Wij kunnen niet anders dan daar akte van nemen, maar uit persoonlijke nood kan ik wel zeggen dat ik dat zeer jammer vind.
Wat ik gehoord heb, is dat zij eigenlijk ontslag hebben genomen, omdat als de renovatie nu niet gebeurt, onmiddellijk, liefst eigenlijk al een jaar geleden, dat een belangrijk deel van de ingang, toxaal, dat moet gerenoveerd worden, eigenlijk ongeveer op instorten staat, en dat zij niet het risico willen nemen dat dat effectief ook gebeurt. En dat dat de reden, want dan zouden zij persoonlijk daarvoor verantwoordelijk worden gesteld, aangezien zij het bestuur zijn, of de raad. En daar gaat het, dacht ik, over. Dat als zij nu nog een crowdfunding of wat dan ook moeten gaan organiseren om geld bij elkaar te zamelen, dat we weer een jaar verder zitten. En vooral dat dan die subsidie dreigt verloren te gaan. Want blijkbaar is er dan een einddatum dat die werken moeten af zijn. Als ik mij niet vergis, mei 2027. Als die werken niet klaar zijn dan krijg je de subsidie niet meer. Dus als je nu dan weer zegt van, kijk, er moet opnieuw gezocht worden naar extra geld. Dat betekent weer uitstel. Dat betekent weer dat alle prijzen omhoog gaan. Dus dan zou het goed kunnen dat ze misschien 50.000 euro of zo kunnen verzamelen. Maar de prijs gaat ondertussen weer 50.000 omhoog. Bovendien is mijn vraag dan van, heeft het ook niet een stuk te maken, kan misschien twee vragen tegelijk stellen, kun je samen antwoorden. Eén, kun je dat niet gewoon voorschieten dan? Hey, je zei net zelf van, wat de, van het gemeentehuis misschien een boel kunnen voorschieten, achteraf de subsidie kunnen krijgen. Dat zou je eigenlijk nu zelf ook doen, er staat geld genoeg op de rekening, je hebt dat voorlopig niet allemaal nodig. Dus dan zou je dat ook kunnen doen, dus dat is mijn eerste vraag. Maar twee, het feit dat zij collectief ontslag hebben genomen zonder jullie iets te laten weten, duidt dat ook niet gewoon over een vertrouwensbreuk tussen de kerkraad enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds?
Om even terug te komen op die stabiliteit, klopt dat zij dat inderdaad ook hebben opgenomen. Hè? Alleen is het wel frappant dat het de stabiliteit is en de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat, dat die pas ter sprake komt op het ogenblik dat de gemeente vraagt om zelf ook een financiële bijspanning te doen. Zolang als dat het subsidiedossier nog niet was goedgekeurd, is dat nooit ter sprake geweest. Dat is één. Twee, het voorschieten. Wij hebben zelfs de kans niet gekregen. Hè. Stel nu dat zij hadden gezegd van kijk, wij kunnen, wij weten door bepaalde sponsors die we hebben aangesproken of wat dan ook, of in vergelijking met andere dossiers, via Herita bijvoorbeeld, hebben wij gesuggereerd om te werken, merken wij in andere dossiers dat wij wel een som zullen bijeenkrijgen van, pakt weg, bijvoorbeeld 100.000 euro. Dan hadden mensen naar ons kunnen komen en zeggen, kijk, wij kunnen dat, wij engageren ons om die 100.000 euro bij te passen. Kan de gemeente nu al zeggen van, oké, het is een go, ook al kunnen we die 100.000 euro erop vandaag nog niet leggen. Die vraag is ons ook niet, zelfs niet gesteld geweest. We hebben enkel gevraagd van, kijk, kan er een financiële inspanning komen? En het antwoord was het collectief ontslag. En dan het laatste, de vertrouwensbreuk. Je zou moeten vragen aan de mensen van de kerkfabriek wat de gemeente betreft. En ook dat overleg hadden wij wel het gevoel vanuit de gemeente van kijk goed, het is goed dat wij hebben kunnen samenzitten, dat wij samen tot een oplossing kunnen proberen komen. Als zij dat dan als een vertrouwensbreuk zien, omdat de gemeente aangeeft van kijk, goed, en jullie kennen nu ook wel de financiën van de gemeente, het is ook niet van oh, we gaan maar uitdelen, we hebben toch veel overstaan. Er staan al serieus wat investeringen op de planning. Als wij dan zeggen van kijk, wij hebben ons destijds geëngageerd voor een bepaald bedrag, dat bedrag is maal zoveel gegaan. Wij willen ons nog steeds engageren voor dat bedrag en we willen eventueel zelfs daar een stuk in meegaan, maar we verwachten wel, waar dat eigenlijk initieel ook altijd zo is, 80% als initieel hogere subsidies, 10% gemeente, 10% kerkfabriek. Daar was de BTW al bijgekomen op ten laste van de gemeente. Die 10% kerkfabriek hadden wij destijds op basis van die raming gezegd, kijk, die willen wij ook wel nog dragen. Maar die 10% voor de kerkfabriek, daarvan willen zij zelfs geen deeltje in tegemoetkomen. Noemen zij dat dan vertrouwensbreuk? Ik weet het niet, ik zou het aan hen moeten vragen. Ik zou het aan hen moeten vragen of het aan een vertrouwensbreuk ligt of niet. Mocht dat zo zijn, zou ik dat heel jammer vinden.
Maar is er sinds dat ontslag dan ook contact geweest?
We hebben vandaag akte genomen van het ontslag op het college. Dus het antwoord is nee.
Ja, doe maar. Ik heb nog wel wat.
Ja, Florian.
Ik merk, mevrouw Schepen, dat je een beetje boos zit op de kerkraad.
Nee.
Maar
het is geen boosheid. Het is eerder een ontgoocheling. Dat er niet eens teruggekoppeld is geweest.
In uw bewoordingen lees ik, of hoor ik vooral, stel dat zij hadden gezegd, dan hadden ze naar ons kunnen komen. De vraag is ons zelf niet gesteld geweest. Je zou het moeten vragen aan de mensen van de kerkfabriek. Ik merk daaruit dat er eigenlijk weinig communicatie de laatste tijd verlopen is tussen kerkraad, waar dat subsidiedossier al een paar keer door Bart gesteld is. Dus het loopt wel al een tijdje, denk ik. Ik herinner mij ook dat de kerkraad van het jaar al een keer naar de gouverneur gestapt is. Dus ik merk wel dat er daar wel al enige lange tijdspanning is tussen bestuur en kerkraad zelf. Is er, en nu, tot hun collectief ontslag, is er ooit een overleg geweest, dialoog geweest, maar ook om de plooien eigenlijk glad te strijken. Want
ja.
Ik merk wel dat er daar al lange tijd iets scheef zit. Hè?
We hebben samen gezeten hier met drie mensen van, niet allemaal van de kerkraad, maar wel gekoppeld van de kerkraad of van de parochie. Met mensen van Onroerend Erfgoed, met iemand van Binnenlands Bestuur die eigenlijk afgevaardigde was van de gouverneur om daar ook een bemiddelingsfunctie in op te nemen, met een orgelexpert. Dus we hebben echt aan tafel gezeten met de bedoeling en met intentie, ik denk van alle partners aan tafel mag ik wel zeggen, van hoe kunnen we dit dossier gaan oplossen, hoe kunnen we tot een akkoord komen, hoe kunnen we de plooien glad strijken en toch vooruit geraken. Dat overleg is er geweest. Dat was, dacht ik ook, naar mijn aanvoelen, in een niet te bitsige sfeer of zo. Dat was eigenlijk wel, iedereen heeft nog een hand geschud als we voortgegaan zijn. Dus dat was zeker niet dat ik de indruk had van, oké, dit is hier aan het ontploffen, verre van. Er is dan vanuit de gemeente het verslag verstuurd. Er zijn twee opmerkingen opgekomen vanuit Onroerend Erfgoed, kleine opmerkingen. Met daar een expliciete vraag van, kijk, tegen december kunnen jullie ons laten weten wat de mogelijkheden zijn vanuit de kerkfabriek. En ja, het antwoord is gekend. Dus ik weet niet in hoeverre had ik nog moeten, in de tijd dat zij hadden om naar ons toe te reageren, had ik zelf nog moeten contact opnemen om te zeggen, ja kijk, we zijn 2 weken ver, je hebt een maand tijd, maar je hebt nog niet gereageerd. Dan denk ik ook niet, want dan zou het misschien lijken alsof wij te veel druk willen opleggen. We hebben termijn gegeven van, kijk, bekijk dat. We hebben ook heel veel suggesties gedaan. Niet alleen vanuit de gemeente, maar ook vanuit Onroerend Erfgoed zijn suggesties gekomen. Van, er zijn organisaties, er zijn instellingen, zoals Herita bijvoorbeeld, die daar ervaring mee hebben. We kunnen gerust met hen contact opnemen. Maar het is wel de kerkfabriek die dat moest doen. Herita is bijvoorbeeld iets wat niet vanuit de gemeente had kunnen...
En dan gaan we misschien over naar het financiële, maar als ik het puur vanuit mijn ervaring nu hoor, ook met de Corneliuskerk, dan ik snap eigenlijk hun ontslag en volgens mij heeft het niks te maken met het financiële, maar puur met het gevoel dat ik ook heb, maar ik spreek nu in mijn naam en zeker niet in hun naam, hè, dat eigenlijk wat dat jullie als boodschap geven is van er wordt niet geïnvesteerd in erfgoed. Uiteindelijk, het subsidiedossier van de Corneliuskerk was initieel gewoon zelfs niet ingediend. Wat er nu gaat gerenoveerd worden, is puur het stukwerk. Maar het orgel, het altaar, al die houten zaken, de preekstoel, wordt allemaal niet gerenoveerd. Of dat staat misschien op de planning, maar we zijn al lang aan het plannen. Maar laat me even voortgaan. Jullie hebben vorige keer voor Maria Hoorbeke gevraagd om het subsidiedossier te splitsen, om dan de verwarming en toxaal, de structuurwerken, te kunnen afzonderen van het orgel. Want eigenlijk hoor ik daar de boodschap in, we wilden dat orgel helemaal niet, want er wordt toch niet op gespeeld. Maar we willen de structureringswerken wel doen. Dus wat ik daarin hoor is van, we willen de buitenkant nog houden, maar alles wat erin staat mag bij wijze van spreken op de grond onderen. Dat is mijn aanvoelen. Want dat is puur mijn aanvoelen en dat kan compleet verkeerd zijn, maar op basis van de stappen die jullie elke keer zetten om het ook tegen te houden, is dat wat ik wel voel. Want je zou nu perfect kunnen zeggen van, oké, gasten, principieel hebben wij hier een akkoord, wij gaan dat boeltje renoveren, maar we zoeken, of we zouden graag hebben dat jullie ook daar wat centjes tegenover legt. Maar ik hoor hier nu niet zeggen ook van, principieel gaat dat ding gerenoveerd worden, inclusief orgel. Want het is alles of niks. Ah ja, ik bedoel, dat is het subsidiedossier.
Eerst om terug te komen op de Sint-Corneliuskerk. Het is inderdaad nu één deel, hè, die ene gevel die aangepakt wordt. Nu, de subsidie daar, de exacte bedragen weet ik nu niet uit het hoofd. Mm. Maar dat gaat over een gesplitste subsidie ook. Dus dat is een bepaald bedrag. Ik dacht, maar neem mij daar niet op, op die bedragen. Ik dacht 500.000 euro die je kan opnemen gedurende 5 jaar. Binnen die 5 jaar moeten al die werken uitgevoerd zijn. Met een maximum, ik dacht, van 250.000 per jaar. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk sowieso een gefaseerd subsidiedossier. Dus inderdaad, nu gaat het over één deel. Dat is een deel die een heel grote hap kost. Mm-hmm. Vandaar, omdat dat die 250.000 euro eigenlijk al zal gaan bijna opsoeperen, is ervoor gekozen om dat nu in te dienen. Mm-hmm. Maar natuurlijk met de bedoeling om het volledige subsidiebedrag wel te kunnen gaan gebruiken en verder te investeren gedurende de komende jaren.
De reden waarom dat nu op die manier moet, is omdat er 7 jaar geleden ongeveer, zeker wanneer dat de gemeente eigenaar is geworden van de kerk en de kerk ontwijd is, dat er geen dossier is ingediend. Wat had toen het dossier ingediend geweest, zoals nu voor het gemeentehuis ook gebeurd is en voor de Mariakerk, dan had dat wel daar volledig kunnen ingestoken worden.
Het is ook niet
en
dat
nu
er
kan het niet meer, omdat de regelgeving ondertussen veranderd is.
Het is ook niet dat er niet meer is voortgegaan. Want om die subsidie te kunnen krijgen en dergelijke meer, ook toen al, moest er eerst bijvoorbeeld een beheersplan worden opgesteld en dergelijke meer. Dat werd wel al gedaan. Dus wij zijn toen wel al in gang geschoten. We hebben dat beheersplan laten opstellen. Er zijn wel al stappen genomen. Goed, net zoals de minister een tijd niet kan terugdraaien, kunnen wij het ook niet. Maar op vandaag is er wel effectief dat dossier met de bedoeling om de komende jaren daar verder in te gaan investeren.
Okay. Sorry.
Nee, en wat het orgel betreft, ja goed, wij vinden inderdaad, hoe jammer dat het ook is, het gaat over een heel aanzienlijk bedrag voor dat orgel.
Hier bedoel je dan,
waar dat de gemeente een heel groot bedrag in moet tegemoetkomen, dan moeten we de afweging gaan maken. Het is geen bodemloze put, jammer genoeg. Dus wij moeten afwegingen gaan maken. En als er dan geen bijkomende inspanning kan gebeuren, dan hebben wij op dat moment voorlopig zo beoordeeld.
Maar je weet nu dat het alles of niks is voor die investering. Mm-hmm. Dus dat betekent, als er niet nu, en eigenlijk is het al een stuk te laat, want een orgel renoveren dat kost 3 jaar en dan zijn we al voorbij die datum van mei 27.
Dat is niet waar, hè. We zijn in 2023 van.
Zeer goed gerekend. Dus we hebben wel niet veel tijd. We hebben nog tot in mei, bij wijze van spreken. Maar alles moet nog in gang gezet worden. Dus eigenlijk is het nu of nooit.
Dat is ook
en
de reden
het is alles
waarom,
of niks.
Ja, dat is ook de reden waarom dat wij na het overleg dat we hier gehad hebben met alle partijen, gevraagd hebben van kijk, in december willen wij weten waar wij staan. We willen niet in februari of in maart weten waar we staan. Nee, we willen in december al een antwoord. En dat hoeft nog geen harde cash te zijn, maar we willen wel een antwoord van waar denken jullie dat we naartoe gaan. We hebben vandaag akte genomen van dat ontslag en nu moeten we van daaruit verder.
Ja. Het financiële luik. Want het gaat inderdaad over veel geld en ik versta dat daar goed over moet nagedacht worden. Maar als ik het goed begrepen heb, de complete renovatie wordt nu geraamd op 950.000 euro. Waarvan 350 voor toxaal en de verwarming, die echt wel moet gebeuren, en 600 voor het orgel. Daar staat nu een subsidie tegenover van 200.000 euro voor die verwarming en toxaal, dus dat kost nog 150.000 voor de gemeente. En een subsidie van 350.000 voor het orgel, wat betekent dat de gemeente nog 250 moet bijbetalen. In totaal een 400.000 euro, dat dus de gemeente moet betalen. Ik denk dat dat de grote orde is.
Ik ga proberen mijn verslag snel op te halen. Daar heb ik het eigenlijk op genomen. Computers.
Ik kom 46% boven het einde.
Voor het orgel gaat het over een nieuw geraamd bedrag van inderdaad van 490.000 euro plus BTW. Dus dan zo met hetzelfde aankomen. Met een definitieve premie, dus de aangepaste verhoogde premie, al van 380.000 euro ongeveer.
Mm-hmm. Dus het is nog meer premie?
Dat is die 10% die altijd wordt, die kan aangevraagd worden, die aangevraagd is en die toegekend is. En voor de verwarmingsstabiliteit elektriciteit is het nieuw geraamd bedrag 342 plus BTW, dus daar komen we wel hoger dan die 350 dat u gemeld heeft, met een totale definitieve premie van 220.000 euro.
Van 200?
220.
Ja.
Waardoor dat wij op een totaalbedrag komen voor de Vlaamse overheid van 600.000 euro. En een totaal voor de gemeente van iets meer dan 400.000 euro.
Ja, dus het bedrag van de gemeente was ongeveer wel juist, 400.000 euro. Mijn redenering is nu de volgende. Die subsidie, dat is nu of nooit alles of niks. Ongeveer. Ja, dat klopt. Hè. Dus ofwel moet je er nu aan beginnen of het is niet op tijd klaar. En als je het niet allemaal doet, dan krijg je geen subsidie. Dus dan is het enige alternatief tussen we renoveren dat hele gans nu. Het is het alternatief. We verliezen die subsidie van 600.000 euro. En ik weet niet wat je dan van plan bent, maar ik ben aan het redeneren van ja, dat ga, toxaal, dat staat op instuiken, dus daar ga je wel iets mee moeten doen. De verwarming werkt ook niet meer goed, dus daar ga je ook iets mee moeten doen. Zie je sowieso aan een kost van pakweg 400.000 euro om die twee te renoveren zonder subsidie. Want op dit moment kun je daar geen subsidie dan voor vragen, tenzij dat je ook weer een of ander traject gaat volgen en dan zitten we hier binnen 10 jaar nog. Dus dan zit je eigenlijk al aan dezelfde kost. En als je dan toxaal toch moet renoveren, dan moet je het orgel eraf halen, want ja, dat staat daarop. Je kunt toxaal niet renoveren als je het orgel er niet afpakt. Als je het eraf pakt en je renoveert het niet, wat volgens mij een wettelijke verplichting is, maar bon, dat weet ik niet zeker. Ja, wat ga je daar dan mee doen? Dus dan kom je uiteindelijk, grote orde, op dezelfde bedragen uit aan het eind van de rit. Maar je hebt wel geen orgel. En dan is mijn vraag aan Jurgen, de financiële sterke figuur hier rond de tafel. Jana ook natuurlijk, hè, maar ik zeker niet. Is dat dan puur los van de politieke of ideologische of weet ik veel welke kwestie, financieel niet gewoon ongelooflijk...
Ik denk dat je 3 letterwoord zoekt, maar niet wil uitspreken, Bart.
Om dat nu niet te doen, moet je nu niet gewoon zeggen, we doen dat gewoon en we regelen het achteraf wel. Want het gaat toch evenveel kosten. Alleen hebben we er veel minder voor. Namelijk, wat je verliest, is een orgel dat voor 600.000 euro moet gerenoveerd worden.
Ik ga je er op vandaag nog geen antwoord op geven, Bart, omdat ik zeg, we hebben nu... We hebben die vraag gesteld om ons tegen december te antwoorden. We hebben vandaag akte genomen van het ontslag. En van hieruit moeten we nu verder.
Maar,
en
Jana,
nu moeten we volledig het dossier... En ik begrijp u... En
wat maakt dat jullie niet gewoon zeggen... Gasten, we gaan dat renoveren. En we zoeken het wel verder uit. Want als je nog 2 maanden wacht, dan is het te laat.
waarom dat we niet zomaar zeggen, oh, we doen dat wel, omdat het niet gaat om meer dan 400.000 euro.
Je weet de getallen.
Ja, maar zeg, we hebben vandaag, Bart, we hebben vandaag akte genomen van het ontslag.
Maar het gaat niet over dat ontslag.
En, jawel, het gaat wel over dat ontslag.
Dat is
omdat
niet waar.
Jawel, omdat het aandeel in financiële bijdrage van de gemeente is gestegen van 150.000 euro initieel naar 400.000 euro. Dat is
wie is
bijna
eigenaar maken van de kerk?
Ja, er is, je weet, je kent het systeem tussen...
Maar nee, wie is eigenaar? Wie gaat uiteindelijk voor de kosten moeten opdraaien? Aan het eind van de rit. Als dit allemaal niet gebeurt, wie gaat ervoor moeten opdraaien?
Maar als dit niet gebeurt, dan... Allee, we hebben ook geen glazen bol, hè?
Nee, nee. Maar wie is eigenaar van de kerk? Dat is toch de gemeente?
Eigenaar.
Dus als het puntje bij paaltje komt en de kerkfabriek zegt, trekt uw plan er allemaal mee, waar komt de rekening toe? Bij jullie. En dan gaat het een even hoge rekening, of misschien zelfs een hogere rekening. Want als ik het goed begrepen heb en dat doxaal stuikt in elkaar, dan staat er veel verder van kant. Ik ken daar niks van, maar ik ga er vanuit als die mensen zich daar zorgen over maken en een architect en een aannemer laten komen, dat die daar echt wel ongerust over zijn. Dan heb je een even hoge rekening of een hogere. Waarom beslist je dan als college niet, of eigenlijk nog, waarom heb je al niet een jaar geleden, op het moment dat je die getallen allemaal kreeg, gezegd van, oké, we gaan daarvoor en we zoeken wel een oplossing voor 50 of 100.000 euro. Want daar gaat het uiteindelijk dan blijkbaar over.
Het gaat eigenlijk over 250.000 euro dat nu duurder is geworden.
Nee, nee. Je verwacht van de raad...
Nee, wij hebben geen bedragen genoemd naar de kerk.
Ja, maar je weet ook dat zij geen 200.000 of 300.000 euro
kunnen. Nee, maar we hebben geen bedragen genoemd. Het gaat ook over het feit dat het gedragen zou zijn vanuit de drie partners. Maar zoals
mijn fundamentele vraag is, het gaat de gemeente sowieso 400.000 of misschien nog, hoe lang dat we wachten, nog meer kosten. Kijk naar wat het gemeentehuis ondertussen gaat kosten. Ik snap het niet dat je opnieuw, volgens mij, het allemaal op de lange baan schuift met het idee, we gaan hier keihard besparen, want de kerk moet maar meebetalen. Maar uit het eind van de rit, hè, gaat het u veel meer geld kosten. En dat versta ik niet. Je wilt 2 miljoen geven aan een gebouw hiernaast, naar mijn inschatting, en ik denk dat er meer zo denken, dat je niet nodig hebt, dat je zeker alternatieven voor kunt bedenken. Maar voor de kerk, dat gaan we laten instuiken. En dan gaan we dan de rekening wel betalen. Zoals dat je het hier nu laat inlekken en daar de kosten dan ook nog moet betalen.
Ik denk dat we verschillende dingen erin zetten, maar ik ga het nog een laatste keer herhalen. Want die discussie kan anders nog 2 uur doorgaan. We hebben vandaag daarvan akte genomen en vanaf hier moeten wij nu verder.
Dank u wel voor het geduld en de goede antwoorden.
Geen verdere vragen?
Nog een versje voor Jurgen. Ik hoorde u zeggen, dus we hebben een veel beter jaar achter de rug, 23 in plaats van 22. Maar als ik het saldo bekijk, zowel voor exploitatie als voor investering, daar komen we eigenlijk uit op hetzelfde resultaat, min 375. Er zijn wel meer investeringen gebeurd, maar ik vroeg mij af, wat ontbreekt er nog? In hoeverre is er bijgeboekt? En wat zal er verder nog het uiteindelijk resultaat bepalen? Heb je daar een zicht op? Niet tot in detail, maar
nee,
grote
zaken?
Nee,
we zijn bijgeboekt ongeveer tot begin november. Er zijn altijd zaken die op het einde van het jaar binnenkomen. Dat zijn bijvoorbeeld de dividenden. Die komen in december altijd binnen. Maar een hele belangrijke is dat de personenbelasting. Daar krijgen wij de instructies van de hogere overheid. En tijdens het jaar mogen we dat op de balans zetten van de mensen die boekhoudkundig zijn. En we mogen dat pas budgetair verwerken met de eindafrekening, met de jaarrekening. Dus qua inkomsten gaat er daar wel nog iets bij komen. Ja.
Ah ja.
Nu,
dus.
Ja, klopt. Ja. Dus er komen inderdaad nog dingen aan. We zijn zeker nog niet. Alleen, dat zijn zeker nog de cijfers niet van de jaarrekening. Dat klopt.
Maar we gaan waarschijnlijk naar een positief resultaat.
Er gaan nog facturen betaald worden ook in de voorbije in november, december.
Maar we gaan naar een positief resultaat waarschijnlijk.
Ik hoop, ik hoop beter te landen dan vorig jaar alleszins.
Oké,
okay.
Dank u.
Dus opnieuw, we zijn bijna een bedrijf. De aandeelhouders zouden blij zijn. Het bedrijf heeft winst gemaakt. De NV Hoerebeke heeft winst gemaakt.
Goed, geen verdere vragen meer. Dan kunnen we overgaan tot stemming van dit punt. Dus stemming van punt 2 op de agenda van de gemeenteraad. Vaststelling, aanpassing, meerjarenplan 2023-1, deel gemeente. Dan kijk ik even...
Ik zie niet waarover dat moet stemmen, als we dat gewoon vaststellen. Ja. Stelt dat vast, ja. Dat is vastgesteld. Ja. Het is wat het is. De cijfers zijn de cijfers. Het is boekhouding. Ik kan moeilijk zeggen dat er foute berekeningen in zitten.
Ja, dus dat punt wordt gestemd. Dan kijk ik even rond. Eenmaal onthouding. Tweemaal onthouding. Driemaal onthouding. Viermaal onthouding. Oké, viermaal onthouding. Voor het meerjarenplan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Goed. Dan gaat de gemeenteraad even geschorst worden. Gaan we over naar de OCMW-raad. Dus dan schakelen we ook over naar punt 2. Agenda punt 2 van de OCMW-raad. Vaststelling, aanpassing, meerjarenplan 2023 voor het deel OCMW. Hebben jullie daar vragen bij? Geen extra vragen. Dan veronderstel ik dat die stemming hetzelfde is. Viermaal onthouden, zevenmaal voor. Dan kan de OCMW-raad teruggeschorst worden en openen we de gemeenteraad. En dan gaan we verder met punt 3, financiën. Aanpassing van het meerjarenplan. De goedkeuring van het vastgestelde deel OCMW en de definitieve vaststelling aangepast meerjarenplan in zijn geheel. Stemming blijft hetzelfde. Goed, dus viermaal onthouding, zevenmaal voor. Punt 4. Financiën, vaststellingen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2024... Jaarlijks dienen de opcentiemen te worden vastgesteld van de onroerende voorheffing van het volgende jaar. We stellen voor om deze te behouden, namelijk 7,55 voor het jaar 2024. Dat is terug een punt die gestemd wordt. Ja, vragen kunnen teruggesteld worden aan...
naar 700. Kwestie van, als we kijken wat dat ze meer zullen opbrengen, we hebben dat totaal niet nodig. We spelen het geld uit de zakken van de mensen met dit beleid zoals het hier voor ligt. Dus ik zie niet in waarom dat we deze op dit niveau moeten houden. Vandaar mijn voorstel om deze te verlagen.
Wij volgen Dieter zijn standpunt van zijn spreker.
Dan kijk ik even rond voor de stemming. Wie is er akkoord? Eenmaal, tweemaal, driemaal, viermaal, vijfmaal, zes, zevenmaal voor. Dus het punt kan verder gaan. Goedgekeurd. Punt 5, terug financiën, vaststellingen van het procentueel aantal aanvullende personenbelasting aanslagjaar 2024. Een punt die terug moet gestemd worden, dus we stellen voor het percentage te behouden op 7% voor het jaar 2024.
Jawel, mijn opmerking is... is identiek. Hè. De financiële directeur heeft heel terecht aangehaald dat in dit land de belastingsschalen, maar heeft dat heb je er wel niet bij gezegd, maar de belastingsschalen worden niet aangepast als er een indexering gebeurt. We betalen met ons allen veel meer belastingen dankzij die indexering. Wat deze overheid in dit land geeft, langs de ene kant roomt ze weer af, langs de andere kant. Maar ook aan de gemeente moeten wij dan meer belastingen gaan betalen. Via de opcentiemen. Dus in die optiek stellen wij voor om de aanpassing van de opcentiemen te doen, waarbij dat de indexering een nuloperatie wordt. Net zoals dat dit ook het geval is bij hetgeen dat ik al gezegd heb, hè, de indexering van de subsidie, dit kan ook niet. Waarom moeten we dan de belastingen van de mensen gaan indexeren?
Nog opmerkingen? geen opmerkingen meer. Dan kunnen we het punt stemmen voor het behoud van 7% van de personenbelasting. Wie stemt voor? 7 maal voor. Wie stemt tegen? 4 maal tegen. Punt 6. Financiën goedkeren toelage politiezone 24. Op basis van het meerjarenplan worden de dotaties aan de politiezone Brakel als volgt voorgesteld. Een exploitatietoelage voor 2024 van €212.314,10 en een investeringstoelage van €21.526,76. Iedereen daarmee akkoord? Oké, 11 maal. Dan zijn we aan punt 7, de kerkfabriek, onze lieve vrouw Hemelvaart, jaarrekening 2022. De jaarrekening van de onze lieve vrouw Hemelvaart, de kerkfabriek diende de jaarrekening in. Dus we stellen dan ook voor de jaarrekening een gunstig advies te verlenen. Zijn daar vragen over? Niet meer. Iedereen akkoord? Ja, dat zou kunnen.
Mocht je niet uitdagen, hè?
Iedereen akkoord?
De andere kerk komt er.
Dan de kerkfabriek Verenigde Protestantse Kerk in België, budget 24. Dit is een aktename. Dus het budget voor de Verenigde Protestantse Kerk in België werd goedgekeurd in de bestuursraad. Dus ze vragen dan ook hiervan akte te nemen. Geen verdere vragen? 9 terug. Kerkfabriek Verenigde Protestantse Kerk in België, budget, aktename terug. Dus de kerkfabriek maakte de budgetwijziging op en dit is in overeenstemming met het meerjarenplan. We vragen dan ook hiervoor akte te nemen. Punt 10. Woonbeleid, woonmaatschappij Vlaamse Ardennen, het toewijzingsreglement en de goedkeuring. Eventueel. Dus de nieuwe opgerichte woonmaatschappij Vlaamse Ardennen dient een nieuw toewijzingsreglement aan te nemen. Om voorrang te krijgen bij een toewijs in een gemeente dient er een binding te worden aangetoond van 5 jaar. Iedereen akkoord?
Ja, ik had een aantal vragen.
Vragen mag u stellen aan Schepen Blommaerts.
Ja, oké. Voor mij was dat niet helemaal duidelijk. Eén, hoe komt het dat wij dat hier moeten stemmen? We hebben totaal geen sociale woningen op ons grondgebied. En het ziet er niet naar uit dat dat morgen wel zo zal zijn. De woonmaatschappij houdt bij toewijzingen in pijler 1. Staat daar achterin volgens rekening houden met volgende voorrangsbepalingen. En dan een aantal voorrangsbepalingen. Dan spreekt men over pijler 2. Spreekt men over pijler 3. Begrijp ik het goed als pijler 3... enkel mensen zijn die ouder zijn dan 65. Wat met de mensen van pijler 2 en pijler 1? Ik had er wel wat toelichting toe gehad, want voor mij was het niet allemaal duidelijk. Ik had er nog wel een bijkomende vraag stellen.
Dus de toewijzingsraad heeft samenheden met alle sociale medewerkers van onze regio. En dus op voordracht van de Vlaamse gewestenfeiten moeten we bepaalde criteria in acht nemen. Dus kandidaat huurders van 65 jaar, kandidaat huurders met beperkingen feiten en ook mensen met een ander achtergrond feiten, met beperkingen. Voor ieder ding, voor ieder groep feiten, is een bepaald kwotum die vastgelegd is door de Vlaamse regering. Vastgelegd, er zal ongeveer 25% zijn van oudere personen dan 65. Maar er is ook een bepaald kwotum voor mensen dus die begeleiding moeten hebben via het Centrum van Sociale Begeleiding in feite. En die wordt verdeeld, is een verdeelsleutel voor gans de regio. Voorlopig, omdat wij geen sociale woningen hebben, is er verhoorbeke voor die extreme uitzonderingen die vastgelegd door de regering, niets toegewezen. Dus We hebben nul voorlopig in dit geval, omdat we nog geen sociale woningen hebben. Maar er is een bepaalde sleutel gemaakt, die dus het aantal bepaalt voor ouderen, dus al de gemeenten die erbij aangesloten zijn. Ja?
Wat ik niet begrijp, en excuses daarvoor, wat bedoelt men met pijler 1, pijler 2 en pijler 3? Zijn dat verschillende klassen van mensen? Zijn dat mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen? Wat zie ik verkeerd?
Het zijn verschillende mensen, dus uiteindelijk zijn bepaalde criteria die dus het sociaal assistenten, dus een inwendig reglement, die zij moeten systematisch aflopen in feite om te kijken wie er voldoet. Maar voor Horenbeke, dat is zeer belangrijk in feite, is een bepaalde categorie 65 plus, die bepaald kwotum van als het hier sociale woningen zijn, zullen er toegewezen worden. Ja?
Mm-hmm.
En dan heb je ook de enkele uitzondering die de regering in Brussel vastlegt, waar we ook moeten aan voldoen. Ook de mensen die beperkingen hebben in feite, die begeleid moeten worden. En daar is een verdeelsleutel afgesproken, maar omdat wij nog geen sociale woningen hebben, wordt er voorlopig nog niemand toegewezen. Ja. Dus in het andere geval zijn er 8 of 9, bij ons is 0 voorlopig. Ja.
Ja, ja. Het is moeilijk om iemand toe te wijzen, want we hebben geen woning. Ja. Ja.
Maar ja. Dat hebben wij niet bepaald, hè. Dat heeft dus de woonmaatschappij bepaald. Hè.
Ja, oké. Okay. Het is mij nog niet helemaal duidelijk, maar ik ga stoppen met mijn vragen.
Ja, Bart.
Er staat op pagina 3 inderdaad die achtereenvolgende rekening houdend met volgende voorrangsbepalingen. Zit daar een volgorde in?
Het zit een volgorde. Eerst wordt er gekeken dus naar de lokale bevolking. Uiteindelijk ook zijn er bepaalde criteria. Je moet zo lang in je gemeente wonen om in aanmerking te kunnen mogen komen. In feite.
Ja. Want eerst kijk je naar de gemeente, dan wordt er naar werkgebied gekeken. Ja. Dus dat betekent eigenlijk de facto op dit moment, aangezien er in Horenbeke geen sociale woningen zijn, dat als iemand van Horenbeke een sociale woning zoekt, dat die nergens in aanmerking gaat komen. Want eerst er is een stevig tekort. Ik denk over Vlaams 180.000 woningen tekort.
Ongeveer.
Of zoiets, ja. Heel veel. Dus dat betekent dat in alle gemeentes rondom ons in dat werkgebied er ook woningen tekort zijn. En er wordt eerst voorrang gegeven aan mensen van de gemeente. En dan pas aan de mensen van het werkgebied.
Ja.
Dus aangezien de Horenbekenaar enkel kan rekenen op sociale woningen van het werkgebied, komen ze een stap na al die anderen die in de bepaalde gemeente wonen. Bijvoorbeeld als er in Oudenaarde een woning beschikbaar is, of een woning, dan gaat dat eerst naar iemand van Oudenaarde, want die heeft voorrang op iemand van Horenbeke, want die woont alleen maar in het werkgebied.
Er zijn bepaalde criteria, maar er is ook een inwendig element die dan uiteindelijk door sociaal assistent moet overlopen worden in overleg met de regio. Dus het kan wel een verschuiving zijn dat er iemand van Horenbeke wel wordt toegewezen naar Oudenaarde.
Maar die moet dan al bijvoorbeeld een beperking hebben of zo, bijvoorbeeld. Die moet dan bijvoorbeeld een beperking hebben, want anders...
Hij moet in de regio wel wonen, dat staat er duidelijk op.
Ja, ja, maar als er iemand in Oudenaarde is bijvoorbeeld die een woning zoekt, sociale woning, dan gaat Oudenaarde zeggen, ah, we hebben er een van Oudenaarde, dus die gaan we voorrang geven op diegene die in ons werkingsgebied een sociale woning zoekt, maar niet van Oudenaarde is, bijvoorbeeld. Dus dat betekent dan de facto dat iemand van Horenbeke op dit moment geen enkele kans maakt op een sociale woning.
Dat zeg ik inderdaad.
Maar je mocht zeggen dat mijn redenering niet klopt, hè, maar zo redeneer ik het nu, want er is een tekort. Er wordt eerst gekeken naar de gemeente waar dat je vandaan komt, staat hier. En dan pas of dat je in het werkgebied woont. Dus al die andere gemeentes, die gaan eerst hun mensen van hun gemeente een plaats geven. En dan pas naar het werkgebied kijken. Maar aangezien er een tekort is, gaat er nooit naar het werkgebied gekeken worden. Dus wie in Horenbeke woont, heeft de facto nooit kans op een sociale woning. Tenzij dat je misschien een beperking hebt en dat er nergens op de lijst iemand met een beperking staat in al die andere gemeentes van het werkgebied.
Dat kan zijn, ja.
Oké, dankjewel.
Punt 10, stemming voor het toewijzingsreglement. Wie stemt voor?
Ik weet het ook niet.
Nee, we raken kennis.
Ontschouding.
Ja,
viermaal ontschouding. Zevenmaal voor. Dan zijn we aan punt 11, de vragen voor de gemeenteraad. Sorry, er is nog een punt 11. Politieverordening, dus de tijdelijke politieverordening voor de veiligheid van de Ronde van Vlaanderen. Sorry, de nota is een blad te weinig. Ja, kan ik niet aan doen.
Keurig.
Goed, dus punt 11. Kan iedereen zich daarin vinden? In de tijdelijke politieverordening veiligheid, dat is iets die jaarlijks naar voren komt. Iedereen akkoord? En punt 12, de gemeentelijke administratieve sancties, aanstellingsbesluit van PVCA. Iedereen daarmee akkoord?
Over wat gaat het? Het is misschien handig dat er wat toelichting volgt. Dat er misschien al mensen niet aan kijken.
Dat is de aanstelling van meneer Van Kanegem. Hij wordt aangewezen als sanctionerend ambtenaar in het kader van het gemeentelijk administratieve sancties, namelijk HAS.
Betekent dit dat die persoon fysiek ook actief zal zijn? Ons grondgebied, hoe moet ik dat zien? Is dat een administratieve functie? Is dat een functie in het veld?
Het is altijd de politie die de PV's opmaakt, ook voor gas. Die worden doorgestuurd naar de gasambtenaar. Van de provincie is dit. Dus dit is een extra gasambtenaar bij de provincie. Die onderzoeken het PV en laten ook degene die de overtreding mogelijk heeft begaan een wederwoord geven. Ze onderzoeken het administratief vanuit Gent. Dus die zijn niet actief op de gemeente zelf. En als het dossier is afgerond, komt dit terug naar de gemeente om de invordering te doen van de gasboete.
Ja, duidelijk. En tot hiertoe, er was al één iemand actief?
Ik denk dat er meerdere personen actief waren op de provincie, maar er zijn ook sanctionerende ambtenaren actief via IVLA, die het zwerfvuil doen. Maar de werkwijze is ongeveer... gelijklopend.
Oké. En als ik het goed voor heb, zijn er in onze gemeente nog geen gasboetes uitgeschreven? Of heb ik dat
jawel,
fout? Oké. Goed. Dank u. Ja, ik sta voor.
Iedereen akkoord? Goed, dan zijn we aangekomen bij de vragen. Kathleen?
Juist, even van die gasboetes, zat er nog in mijn hoofd. Klopt dat? Dat er een bedrag van 2000 euro aan gasboetes geïnd werd? Ik dacht dat gezien te hebben in de meerjarenplanning. En dat dan sloeg op het feit dat er camera's waren bij de glasbouw. En dat er voorzien werd dat de komende jaren zou minder zijn. Omdat de mensen zouden doorhebben dan dat de camera's er stonden.
zijn natuurlijk altijd ramingen. Hè. Er zijn inderdaad hasboetes uitgeschreven in 2023. Pas op, dat zijn niet de grote hoeveelheden. En liefst zo weinig mogelijk, want dat is altijd een boete. Het is niet echt om de kast te spijzen. Maar er zijn er uitgeschreven in 2023. En voor de volgende jaren zijn dat ramingen. Liefst zo weinig mogelijk. Maar we moeten wel een bedrag inschrijven.
Maar nu was het 2000 euro. Hè?
Ik weet het niet van buiten. Ik weet het niet van buiten.
En dan
we hopen natuurlijk dat dat een dalende lijn is. Hè. Dus dat, voilà. Ja. Ja.
Ja, Florian.
Een vraag over het leegstandregister. In het Tulevat Schepencollege van 27 november heeft het college beslist om een Solva-medewerker aan te duiden voor de opmaak van een leegstandregister. En dat de gemeente ook een leegstandregister gaat openen. Nu, 27 november 2023, maar reeds in 2020 werd er na aandringen van oppositie een reglement reeds vastgesteld voor de opname in het register leegstand woningen en gebouwen. We hebben ook vanuit oppositie reeds meerdere malen om een stand van zaken gevraagd. We kregen steeds te horen dat we ermee bezig zijn. Hoe komt dat men dan pas 3 jaar later overgaat tot het aanduiden van een medewerker voor de opmaak van een leegstandregister en men nu pas formeel een leegstandregister gaat openen?
Met de intergemeentelijke samenwerking is dus een ambtenaar aangesteld die voor een bepaalde regio doet. Voor bij ons is het Kruis-Zuiden, Oudenaar en Horenberg zijn erbij, bij Solva. En die moet dus een inventaris opmaken en je moet ook stelselmatig opvolgen waar dus leegstand is, ja?
Ja, maar dat is beslist in 27 november 2023, maar reeds in 2020 hebben jullie...
Hij is begonnen met stap voor stap, en je had nog opdrachten in feite. In het intergemeentelijke samenwerking waren er verschillende, in het woonbeleid, verschillende zaken die hij moest opvolgen en ook sturen, laat me het zo zeggen. En je is gewoon stap voor stap aan het opbouwen in feite. Dus van het jaar heeft hij volgens mij al dingen gedaan. Ik zou het moeten opvragen een keer bij hem. Bij dus een medewerker Bart van Hulle, bij Solva, die kun je ook navragen in feite. Dus,
ja, maar wat heeft hij dan sinds 2020 en vandaag de dag al allemaal... Want als jullie maar in november 2023 een leegstandregister gaan openen...
Hij heeft al verschillende stappen gezet, zeg ik.
Ja, welke? Vraag ik dan.
Concreet moet ik terug opvragen bij hem wat hij allemaal al gedaan heeft. Ik kan er een inventaris van opmaken.
En hoe komt dat u de volgende keer? Hoe komt dat dat moet opgevraagd worden? Hoe komt dat u reeds sinds 2020 daarmee bezig bent? Heeft u ons altijd gezegd? U zegt het vandaag ook. Wat heeft hij dan al... Want zo moeilijk, dat lijkt mij geen werk van jaren.
U krijgt
een leegstandregister in Oorbeek. Het zijn 750 huizen ongeveer, als ik het goed heb. De meeste zijn bewoond, dus op zich kan dat toch op een veel korter tijd.
Ik vraag het lijstje op voor u. U kunt het krijgen.
En hoe komt dat u als Schepen dit dan zo minder goed opvolgt, waardoor dat het nu zelf moet opvragen aan de ambtenaar, van wat heeft u eigenlijk al in 3 jaar verwezenlijkt? Wordt die meneer dan of mevrouw niet jaarlijks geëvalueerd van kijk, wat heeft uw doelstelling voor van het jaar zijn dit, wat heeft u verwezenlijkt van het jaar?
Dat gebeurt ook in samenwerking met de hele regio, is er dus 2 maal per jaar een evaluatie. Mm-hmm. Met ook het sociale dingen, dus woonbeleid vanuit Brussel, ook met alle verantwoordelijken van onze regio.
Zou ik dan specifiek ook die evaluaties kunnen krijgen voor Horenbeek zelf?
Ik vraag die op.
Ja, dank u wel.
Maar het is misschien naar de volgende gemeenteraad of zo een mogelijkheid dat je bepaalde vragen al op voorhand indient, zodanig dat we ook bepaalde dingen... Ja, jawel, allee, Dieter, dat gebeurt ook in andere dorpen en steden. Je hebt 30 dagen de tijd om iets te antwoorden, dus... Allee, verstaat u mij? Dat zijn vragen bijvoorbeeld waar er opzoekingswerk is of dat je iets bepaalt nog... Dan kan je dat ook gemakkelijker... de gemeenteraad vertellen.
Ja, maar ik wist niet dat de Schepen het niet ging weten over de opvolging van een leegstandregister en de ambtenaar ervan. Ik veronderstel dat de Schepen dat ten eerste weet. Ten tweede, dat hier de notulen van 27 november, ik denk dat die pas enkele dagen geleden upgeload zijn. Want vorige week zondag stonden die er nog niet in, wat logisch is, want 27 november is nog niet zo lang geleden. Dus het was voor ons ook kort dag om daaruit dan te informeren. En ten derde, wij hebben dat jaren gedaan en we hebben ook lang heen, ook op de gemeenteraad, ook al wisten de vragen op voorhand, niet altijd een antwoord te krijgen. En daarom zijn we er ook mee gestopt.
Ja, wel, ik wil er toch iets op zeggen, mevrouw de burgemeester. U zegt dat wij onze vragen mooi op voorhand moeten sturen. We hebben al verschillende keren gevraagd aan u of u ervoor kunt zorgen dat de notulen wel degelijk op tijd gepubliceerd worden. Dit was verleden maand ook niet het geval. Hoe kunnen wij dan ons werk doen? Nog een keer, dat is het gelijk dat Florian aangeeft, dit dateert van 27 november. Ik kan me toch voorstellen dat wanneer je dat op 27 november pas bespreekt, we zijn hoeveel dagen verder? We zijn 20 dagen verder. Dat de scheping toch wel degelijk op de hoogte is hoe dat het reilt en zeilt in de gebieden waar dat jij voor verantwoordelijk is. Ik kan me echt niet van de indruk doen dat we hier van Pontius naar Pilatus gestuurd worden, dat we gewoon geen antwoord krijgen, dat er gedurende een aantal jaar niks gebeurd is met Hans die opvolging van de leegstand. Men heeft gewoonweg de mensen die de leegstand veroorzaken terwille willen zijn, want oei, er zou maar een keer een stem moeten verloren gaan van iemand die hier een of andere woning heeft en die toevallig ook nog in Hoorweken woont. Dit is gewoon laks beleid.
De volgende vraag, Dieter.
Ja, ik wou even polsen wat dat hier allemaal is als een gemeente door een van haar inwoners voor de rechtbank van eerste aanleg gesleurd wordt, omdat er blijkbaar een conflict is. Ik lees in de notulen van het college dat er een vonnis is van de rechtbank van eerste aanleg. Op 9-11, waarbij de rechtbank van eerste aanleg, afdeling Oudenaar, een tussenvonnis in zaken, ik ga u niet vermelden wie dat is, een van onze inwoners die een zaak aangespannen heeft tegen de gemeente. In dit vonnis wordt de heer Didier de Buist, Arthur Hoemarlijn 61 te Antwerpen, aangeduid om de partijen te verzoenen. Hoe is dat nu in godsnaam mogelijk dat een kleine gemeente zoals Hoorbeke via de rechtbank en via iemand die aangesteld wordt verzoend moet worden met een van haar inwoners? Wat is er allemaal aan de hand? Ik zou het graag willen weten wat er aan de hand is.
Binnen de 30 dagen zal u antwoord krijgen.
Ik dacht dat het gemeentelijk reglement er eentje is waarbij dat schriftelijke vragen binnen de 30 dagen beantwoord moeten worden en dat vragen die hier in de schoot van deze raad gesteld worden, hier beantwoord dienen te worden.
Wij hoeven niet de vragen direct te beantwoorden. Indien u ze op voorhand heeft ingediend, dan kunnen we ze direct beantwoorden. Maar nu hoeft dit niet.
Voilà. Quod erat demonstrandum. Voor diegenen die wat Latijns kennen, wat bewezen moest worden, is bewezen.
Volgende vraag.
Dankjewel, Cynthia, voorzitter. Ik lees in de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen van 20 november dat er een nieuwjaarsreceptie gaat zijn. Nu, dat wist ik al, want je hebt iedereen uitgenodigd, dankjewel daarvoor. En dat er een aantal lokale traiteurs gevraagd is geweest of zo om iets te doen. Maar niet iedereen is gevraagd geweest? Of zijn dit de mensen die gereageerd hebben op jullie vraag? Hoe moet ik dit begrijpen? Of?
Bij onze algemeen directeur heeft zelfstandigen gecontacteerd in Hoorbeke. Ik weet niet, zijn er mensen die u gecontacteerd hebben? Of,
Nee, ik stel mij gewoon de vraag omdat ik drie namen zie staan. Die gaan dat geweldig goed doen, ongetwijfeld. Maar er zijn zeker ook heel wat andere mensen. Is dat dan elk jaar worden er een paar uit de hoed getoverd? Of ja, gewoon de vraag van hoe is er daar een bepaalde selectie? Of is dat niet? Of is dat gewoon random? Of luisterde jij een keer rond? Of dat is gewoon mijn vraag van hoe gebeurt dat? Ik kan me daar niks bij voorstellen.
Wij passeren. Wij hebben toch een lijstje met de zelfstandigen in Hoorbeke. Dus wij kijken wie dat er die dag het nodige zou kunnen leveren. En wij contacteren die mensen. En dan hebben ze nog de keuze, willen ze het doen of niet. Ja, goed, als u denkt dat er mensen zijn in Hoorbeke die niet gecontacteerd zijn, mogen we dat gerust zeggen.
Van, maar als ik het goed begrijp, jullie contacteren iedereen. En wie dat iets wil
absoluut
regelen, die krijgt dan een jobje. Oké, dankjewel. Dat was mijn vraag. Dus niet vijandig, hoor.
U contacteert iedereen die iets met traiteur of eten...
Maar zo had ik het begrepen, ja.
Ja, ik wil dat graag bevestigd zien.
als ik me niet vergis, zijn er ook de vorige jaren die al gecontacteerd geweest zijn. Die hebben gezegd, van ja, daarin zijn wij niet of niet meer geïnteresseerd.
Ja, nee, maar nu, dit jaar is iedereen die iets met eten maakt of traiteur is, is gecontacteerd geweest.
Wat u nu zegt, als men zegt dat er in andere jaren ook mensen gecontacteerd zijn, dan is het een beurtrol. Qua contact.
Nee, want er zijn verschillende mensen.
Als je zegt, wij contacteren iedereen, dan contacteer je iedereen.
Nee, ik heb begrepen van Jana dat iedereen gecontacteerd is geweest. Misschien niet dit jaar, maar vorig jaar. En als hij dan vorig jaar heeft gezegd, van ja, ik zie dat niet zitten, ik doe dat niet, dan wordt hij van het jaar niet opnieuw opgebeld. Maar dat versta ik. Maar voor de rest, iedereen wordt dan gebeld.
Ja, daar gaan wij vanuit dat we iedereen gedaan hebben. Dus ja, ik zeg het, moest het zijn dat we iemand vergeten hebben, mocht het gerust zeggen. En dan zullen we die persoon zeker contacteren. Maar ik denk dat oké verlopen is.
Mijn vraag was heel simpel. Ik stel geen moeilijke vragen.
Volgende vraag.
Ik zal mijn vragen doorgeven voor binnen 30 dagen.
Ja, volgende vraag.
Laatste vraag voor mij. De laatste jaren werden heel wat contracten getekend en plannen ondertekend door deze gemeenteraad en het college. Denk maar aan burgemeesterconvenant 2030, triviercontract, hemelwaterplan, lokale energie en klimaatplan 1.0 en 2.0. En er werden reeds acties ondernomen. Hè. Recent kregen de inwoners nog een gratis klein lindeboompje. 200 particulieren hebben daar ongeveer op ingetekend. Er zijn ook enkele geboortebomen per jaar. En de schepen verwezen vorige keer dat er ook een haarkant zal aangelegd worden rond het spaarbekken in Vrijsbeke. Maar ons voorstel tot het aanplanten van de bomenrij op de Bovenstraat werd dan weer niet goedgekeurd. En ik had graag eens geweten, meneer de schepen, of mevrouw de burgemeester, zeker in verband met het burgemeesterconvenant, hoe jullie vanuit het bestuur plannen, de plannen die jullie doen, concreet opvolgen, hoe jullie die tussentijds evalueren, want in die plannen en die pakten staat er natuurlijk van tegen 2030 moeten jullie dit en dit verwezenlijkd hebben. Dus hoe volgen jullie dit op, hoe evalueren jullie dit doorheen de jaren en hoe passen jullie beleidsmaatregelen daaraan aan?
We hebben een recent examen gezeten met onze klimaatmedewerker. Dus u weet, of u weet misschien niet, het feit dat er was iemand weggegaan een paar maanden geleden. Dus de invulling is nu maar pas gebeurd. Zij is nu bezig met evaluatierapporten gemaakt. De tweede stap die ze gaan ondernemen is hetgeen dat afgesproken was met Regiolandschap Vlaams Ardennen voor die houtkanten aan te planten. Dus zij gaat dus stelselmatig opvolgen wat er dus gedaan is en wat er nog niet gedaan is. Ja.
Zij gaat dat stelselmatig opvolgen. En in het verleden, hoe weten jullie van Kikker is al zoveel procent verwezenlijkt van CO2-uitstoot voor het burgemeesterconvenantschap? Er is al zoveel procent van de bomen aangelegd. En hoe weten jullie dan, want jullie weten het gaat nog gedaan worden, hoe weten jullie dan van Kikker, we moeten dit nog doen om het te verwezenlijken tegen 2030?
Het is eigenlijk erg spijtig, want we zijn al dus van in de jaren 90 zijn we bezig geweest samen met het Regiolandschap Vlaams Ardennen om boomplantacties te doen. En we hebben dat altijd enorm gevolgd. En we waren ook een van de meest productieve. Weinig op openbaar domein, daar heb je 100% gelijk in. En het is uiteindelijk wat er alleen maar gecalculeerd wat er op openbaar domein staat. Dat klopt, ja. Maar er is hier weinig openbaar domein die daarvoor in aanmerking komt. Dus we zijn nu bezig met die zaken die op openbaar domein staan, invulling te geven en dat willen we in de toekomst verder uitbouwen. Ja.
Dat volg ik niet helemaal. Het is toch zo dat bijvoorbeeld de 200 lindes die geleverd geweest zijn, die daar toch ook in het klimaatplan kunnen meegerekend worden? Dat staat toch ook niet op openbaar domein?
Maar in het verleden was zo, alle boompjes die aangekocht of struiken of de hagen die aangekocht werden, er zijn mensen die dus een haag geplant hebben van 100 of 200 meter verder, die nooit ingecalculeerd geweest is.
Ja? Ah, maar ja, als je een plan tekent in 2020, begint men pas te rekenen vanaf 2020.
Ja, maar ik spreek dus over degenen die individueel zijn aangekocht. Dat is eigenlijk nooit opgenomen. Dat is eigenlijk spijtig, want dan zou je de vraag niet moeten stellen vandaag. Want er is in Horenbeek al zeer veel aangeplant op al die tijd.
Ja, maar, ja, natuurlijk. Maar er is ook al heel veel gerooid geweest in die tijd.
Ja.
Maar als je een plan tekent in 2020 met de doelstelling van, kijk, ik neem er maar één, omdat er zelf naar verwezen, één bepaald stukje uit. En tegen 2030 moeten we voor elke inwoner één boom planten. Of we moeten een halve meter of een meter, ik weet niet juist van buiten, haag per inwoner planten. Dan veronderstel ik dat het dus vanaf 2020 gerekend wordt. En dat jullie dan ook opvolgen van, kijk, met die beleidsmaatregelen bereiken we al zoveel procent van die verwezenlijking. Dus we moeten nog die beleidsmaatregelen nemen om aan 100% te geraken tegen 2030.
Ja, juist, dat
dus mijn vraag is, hoe hebben jullie dit in het verleden opgevolgd? Hoe hebben jullie beleid daaraan aangepast? En hoe gaan jullie dit in de toekomst opvolgen?
Dat het juist komt te zeggen, in feite, die helemaal tweede wedstrijd heeft de opdracht gekregen om dat stelselmatig op te volgen. Dat is in het verleden niet gebeurd. Duidelijk.
Maar inderdaad, ze heeft nu net, of het is een vervanging geweest, maar we betalen toch al een tijdje, want ik denk dat de financieel directeur het zei dat het zoveel kost was voor de milieuambtenaar, of het was de omgevingsambtenaar, nieuwe omgevingsambtenaar. Nee, bij mis, ja. Maar we hebben toch sinds vorig jaar al, of sinds het jaar ervoor, al geïnvesteerd in een milieuambtenaar van Solva. Dus hoe komt dan dat die pas van dit begin van deze maand de opdracht gekregen heeft? Is dat niet een beetje hetzelfde, like die leegstandsambtenaar dus deze maand aanstelt, terwijl dat we al sinds 2020 bezig zijn?
Enerzijds om in orde te zijn met de dingen, met de Burgemeesterconvenant zijn we daarmee begonnen. Twee, we hebben het regenwaterplan laten opstellen. Twee. Er zijn verschillende zaken ondernomen in feite. Het rivierplan met de Zwalmbeek is gebeurd. Dus al die zaken, daar heeft hij of zij in het verleden aan gewerkt. En je moet concreet invullen in feite hetgeen dat onze verplichting is, zoals convenant getekend, moet je ook consequent zijn daarmee, moet je ook proberen dat in te vullen. We hebben dus weinig openbaar domein, maar we gaan proberen dat zo goed mogelijk in te vullen. En ook nu stelselmatig, want dat is hetgeen dat jullie eigenlijk ons verwijten, laat me het zo zeggen, in feite, dat we nooit iets hebben bijgehouden. Nee, er zijn veel zaken gebeurd, maar er is ook weinig openbaar domein die daarvoor in aanmerking komt om aanplanting te doen.
Kan u dan vandaag op de dag zeggen, wat ik van de verwezenlijking in het klimaatplan of in het burgemeesterconvenant, hoeveel procent van de broeikasgassen, moet een bepaald aantal procent van de broeikasgassen verminderen tegen 2030? Aan hoeveel procent zetten jullie bijvoorbeeld al, met jullie beleidsmaatregelen die jullie al genomen hebben?
U weet heel goed dat ik dat niet kan zeggen in feite, maar we hebben ook, begin van het jaar hebben we ook een ding gedaan, speciaal als we ons willen CO2-reductie doen in feite, hebben we dus die actie gedaan in feite om mensen te helpen, hun huizen, want de meeste huizen in Horenbeek zijn ouder dan 50 jaar, hè, om mensen te helpen, te begeleiden, ook te zorgen dat ze ook hun maximale subsidies krijgen. En dat willen we verder doen, want daar keer ik nog eens op terug, want ik in het verleden gezegd heb, bijna 60% van de CO2-uitstoot gebeurt door de woningen in Horenbeek. Daar moeten we dus aan werken. Als ik kijk wat de invloed is van de landbouw, is maar 7%. Als ik kijk naar wat de invloed is van de transport, waar wij geen impact op hebben, welke nog bijvoegen, is ongeveer 27%. Dus ik denk dat we eerst de grote brok moeten aanpakken en daar altijd aan verder werken. Niet eenmalig, maar jaarlijks aan verder werken.
Ja, wat zijn dan de tools die jullie gebruiken om te berekenen van, kijk, we hebben zoveel procent al van die verwezenlijkingen, we moeten nog zoveel procent doen?
Ik denk dat het nu nog niet aangewezen is, omdat het uit te rekenen van procenten in feite moet eerst werken dat de reductie hebt.
Dus hoe rekende je dan uit om met die beleidsmaatregelen gaan we zoveel procent?
Dat hebben we nog niet gedaan, zei de bij. Ja,
je weet
gedaan.
Dat een burgemeesterconvenant daar
ik vind
wel
dat je eerst,
een tool voor
eerst
bestaat,
moet alles he? Proberen met de mensen te motiveren, sensibiliseren. Dat die stappen gezet worden. Ja? Ja, en niet, men wil per se altijd iets door een strot duwen, in feite, wat dat de burger gewoon
maar
niet wil.
Je moet zeker niet door de strot duwen, maar je moet toch weten van als we die maatregelen uitoefenen, gaan we zoveel procent verwezenlijken van al de pakten, al de plannen die we.
Ik zal het u bezorgen. Er was een ding in vergelijking gemaakt in onze regio, wat wij met die actie, we begin van het jaar gestart zijn, in feite, al hebben vooruitgang geboekt. Ik heb het niet exact bij mij, maar ik zal u te bezorgen.
Kent u de maatregelen-tool van het burgemeesterconvenant?
Dat is jammer van buiten, dat is een feit. Hè?
Dus ja. Aan hoeveel procent zitten we dan? U gebruikt die tool.
Hoe zegt u?
U gebruikt die tool. U knikt van ja, mevrouw de burgemeester, dus u gebruikt de tool.
Klimaatmedewerker is daar goed mee. Zij gebruikt het, dus ja, zij weet wat er precies moet gebeuren.
Kan u mij dan ook anders de cijfers bezorgen van de klimaatmedewerker in verband met die tool?
Ja.
Dus daar moet over gerapporteerd worden en dat zal normaal gezien. Ik denk dat er daar vorig jaar ook een rapportage over was.
Dat was in januari.
Denk in de januari. Ik denk nu, ik dacht dat ik de klimaatmedewerker had horen zeggen dat ten laatste maart zo zijn dat we even meer tijd hadden om te rapporteren daarover aan de gemeenteraad.
Maar ondertussen, mevrouw de burgemeester knikte van ja. Misschien kan ze mij wel al percentages geven of van de verwezenlijking in het burgemeesterconvenant aan de hand van die maatregelen tool, hoe ver dat we daarin staan. Want u heeft het nu over het klimaatpact, hè? Ja. Ja, maar het burgemeesterconvenant is daar een onderdeeltje van, maar dat is ook nog iets keer apart in 2019 goedgekeurd.
Goed, Bart, nog een vraag?
Twee vragen, maar het is voor de OC&W-raad. Ik was even in de war.
Ja, dan kan deel 1 gesloten worden. Kunnen we overgaan naar de OC&W-raad met in punt 1 in de openbare zitting. 1 goedkeuren van het verslag van de vorige zitting OC&W. Daar vragen omtrent? Iedereen akkoord? Oké. Punt 2, financiën, meerjarenplan, hebben we reeds behandeld. Punt 3, patrimonium, vaststelling van de pachtprijscoëfficiënt 2023. Voor de berekening van de pachtprijzen dient de pachtprijscoëfficiënt te worden toegepast van 5,69 zandleemstreek. De te betalen kerstdagpachten van 2023 zullen hieraan aangepast worden. Iedereen daarmee akkoord? Oké. Dan zijn we aan punt 4 gekomen. Voorstel tot het oprichten van een gemeentelijke kinderopvang min 2,5 jaar. Dus ik geef nog even het woord aan de fractie Groen. Het voorstel was verdaagd van de zitting, van de vorige zitting naar vandaag.
Ik kan hetzelfde zijn als de vorige keer. Even enkele cijfers. 8 opvangplaatsen zijn er voor 38 kinderen tot 2,5 jaar. Vroeger waren er 4 onthaalmoeders, heb ik mij laten... Ouders, onthaalmoeders, onthaalouders. Er blijft vandaag slechts 1 over. En die mevrouw heeft er al een mooie carrière op zitten van 30 jaar. En vanaf 2027 wordt ook het aantal kinderen van 8 naar 7 per begeleid volwassenen verminderd eigenlijk. U vertelde al, meneer de Schepen, in de krant dat het krap is, of te krap is. Dus we kunnen als gemeente eigenlijk wachten, passief wachten, op iemand die een crash gaat oprichten. Of we kunnen ook natuurlijk proactief te werk gaan. En zoals in de meeste gemeenten, een eigen gemeentelijk opvanginitiatief oprichten. Dan specifiek gericht op kinderen tot 2,5 jaar. Bij navraag is dat ook iets dat, dat totaal niet als concurrentieel wordt aanzien. Dus je stond daar zeker voor open. Natuurlijk, opvang voorzien in eigen gemeente versterkt ook de cohesie, sociale cohesie in de gemeente. Ik heb daar de vorige keer ook de voordelen van uitgelegd. Kinderen gaan veel sneller naar de school gaan hier. Wat zeer belangrijk is voor de school. Ze gaan ook sneller dan naar de JEO gaan. Ze gaan dan sneller naar het jeugdhuis. En zo wordt als... daarmate versterkt. Dus om te voorzien in kwalitatief betaalbaar en toegankelijk kinderopvang in eigen gemeente, gaat dan ook veel sneller jongere gezinnen aan lokken naar onze gemeente, stellen wij voor om dus een gemeentelijk opvanginitiatief op te richten tot kinderen van 2,5 jaar.
Ja. Even het woord aan Schepenegie.
Inderdaad, op de vorige gemeenteraad had onze burgemeester gevraagd dat ik dat eigenlijk wou dat verdagen, omdat ik toch wel een belangrijk punt vond. Maar het is ook geen punt, met alle respect, Florian, dat we kunnen goedkeuren in 1, 2, 3. Dat is echt van, nou, het is niet de hele doos, dat is echt van, we kunnen dat hier... Het is wat opzoekingwerk geweest ervoor. En ik wil toch een paar bedenkingen of cijfers naar voren brengen. Dus momenteel zijn er 39 kinderen onder de leeftijdsgrens van 2,5 jaar in Horebeke. En momenteel zitten we met 2010 bewoners... Dus die bevolkingsgroep van 2,5 jaar, dat bedraagt dus 1,9% van het volledige bevolkingsaantal. Dus zoals u aanhaalt, inderdaad, Horebeke heeft maar 1 kinderopvangbieder meer momenteel. En wij zijn er ook heel van bewust, zoals ik ook liet uitschijnen in de krant, dat die persoon al een heel lange carrière erop zitten heeft en dat die misschien eens tot het einde van desbetreffende opvang zou kunnen leiden eventueel. Ik moet ook eerlijk zijn, de trend van de de weinige kinderopvangmogelijkheden is ook in de omliggende gemeenten en, enorm voelbaar. We hebben ons liggend opgestoken, bijvoorbeeld bij Markendal, zit een beetje met hetzelfde probleem. En om deze reden vroeg de overkoepelende organisaties opgroeien in samenwerking met Mentis om een digitaal infomoment te organiseren en dat is doorgegaan op 9 november 2023. En ze hebben deze opzet gedaan om ons, de job als kinderopvangbegeleider aantrekkelijk te maken, als ook om die te ondersteunen. En zij vroegen aan alle gemeentes van de eerste lijnzone, Vlaamse Ardennen, om hierover de nodige communicatie te doen. U heeft dat waarschijnlijk, denk ik, in de vorige gemeenteraad ook aangehaald. En dus we hebben dat ook kenbaar gemaakt op onze Facebookpagina van de gemeente. Zoals u ook aangehaald, het aantal kinderen is wettelijk bepaald per begeleider momenteel op 8. En het aantal plaatsen in de gemeente zal bepaald worden door kind en gezin. Dus zij houden hiervoor onder andere rekening met de bezettingsgraad en ook de aantal oningevulde plaatsen die je als gemeente kunt registreren in het lokaal loket kinderopvang. Momenteel hebben wij dat nog niet, maar hiervoor zal er binnenkort samengezeten worden met de nodige instanties van de gemeente Brakel voor eventuele samenwerking hiervan. Dus dat zal zeker nog vervolgd worden in de toekomst. En dan het gekke punt is om zelf een gemeentelijke kinderopvang te organiseren, zal dit gepaard gaan met een aanzienlijk werkingsbudget. Dit budget is momenteel ook niet opgenomen in het meerjarenplan. En als de gemeente zou opteren voor een uitbesteding, zal hier dan natuurlijk ook een prijskaartje vast verbonden zitten. Ook deze actie is niet opgenomen in het huidige meerjarenplan. Maar het belangrijkste aspect, ik denk dat iedereen er kan wel mee akkoord gaan, is dat de gemeentelijke om een gemeentelijke kinderopvang te organiseren, moet je een geschikte locatie hebben. Een locatie die centraal is in Orebeek hier, of gelegen is, en die heel belangrijk voldoet aan de wettelijke eisen. En momenteel hebben wij geen openstaande locatie of pand die, om hier een kinderopvang te organiseren. Dus het ligt heel moeilijk, maar ik heb ook nog een keer dit weekend opgezocht van de VVSG. Ik had er ook contact mee gehad en die zeggen, want je kunt dat ook terugvinden op de website, kan u de artikel bezorgen. Ik ga het niet allemaal voorlezen hier, maar wat er om bijvoorbeeld ook is, dat de VVSG het geen goed idee vindt om lokaal besturen noodopvang te laten organiseren wanneer er een gebrek is. Om lokale besturen, dus de kinderopvang te laten organiseren wanneer dat er een kinderopvangvoorziening sluit omwille van wettelijke redenen. Dat zegt van ze voldoen niet aan de normen, maar ook niet iemand die op pensioen gaat, zoals bijvoorbeeld in Horebeke nu nog niet aan de orde is, maar dat kan komen. Wat er mij ook opvalt, dat wil ik toch een keer voorlezen, waar de vele lokale besturen die vandaag zelf kinderopvang organiseren, ervaren zelf een acuut tekort aan kinderbegeleiders, ook onthaalouders, en moeten in sommige gevallen ook de omvang uren of dagen door personeeltekort of werken met lange wachtlijst. Deze week, vorige week, excuseer Bart, kijk dan ook een keer naar u, hebben we een vergadering gehad in verband met decreet BOA, en dat is nu. Het is geen opvang voor kinderen van tot 2,5 jaar. Het is voor de gewone kinderopvang, die in Brakel nu zal plaatsvinden, met dat tijdens de kerstvakantie hier gesloten is. Moeten we stellen, normaal zijn er 56 of 58 plaatsen. Verbeter mij Bart als... Maar er kunnen er ook maar 40 aangeboden worden. Waarom? Omdat ze ook tekort hebben aan personeel. Ze vinden nergens nog monitoren. Dus ze moeten dat echt beperken. Willen ze het wettelijk kunnen opnemen. En eerlijk gezegd... als wij er nu voor instaan momenteel, ik vrees er een beetje voor, Floor, met alle respect. Ik weet, het is een heikel punt, maar...
Ja, wacht hoor. Het is inderdaad een punt die niet vandaag op morgen gerealiseerd wordt. Hè? Maar we mogen ook een keer op de lange termijn denken. Dus... zou ik het zeker niet direct afschieten. Ik zou het nog meer onderzoeken, want het puntje van de VVSG bestaat niet gewoon over noodopvang. Kindernoodopvang. Maar ja, dat slaat op, inderdaad, als kind en gezin zegt van kijk, hier zijn fouten gebeurd, dus we gaan nu, zo lijkt dat we nou naar daar...
Ja, maar ze stellen ook
dat
wel...
Dat maar dat is iets totaal anders van een duurzaam kinderopvang.
Ja, maar ze stellen ook wel degelijk, bij gemeenten die het organiseren, dat is het ook zeer moeilijk. En ik denk in veel gemeenten, hè, dat is het, van je vindt geen monitoren meer of je vindt geen goede. Ik denk dat het belangrijk is, en dat, ik heb het ook aangehaald in het artikel, als ik u mag onderbreken, Florian, dat we proberen iets te vinden dat je de mensen kunt warm maken om een kinderoppas of kinderbegeleider te starten op zelfstandige basis. Maar ik weet ook, en iedereen weet dat hier rond de tafel, dat dat niet gemakkelijk is.
Nee, maar je verwijst inderdaad naar het gebrek aan kinderbegeleiders. Maar dit gaat over een professioneel, dan ook, maar over iemand die professioneel kinderbegeleidster zal worden, aangesteld dan door de gemeente. Dat is iets totaal anders dan gewoon dan met moeilijkere uren werken in de kinderopvang, want dat is morgens en 's avonds. Dus dat is al iets totaal anders. Ten tweede, geschikte locatie. Het is inderdaad vandaag op morgen niet dat je een locatie gaat vinden. Maar als ik snel denk, kan het wel vlug geschoven worden. Nu zit Pompelieke in de Dorpsstraat, is dat dan?
Ja.
Dit kan bij wijze van spreken op school georganiseerd worden. Je hebt direct al een gebouw vrij. Het is maar even brainstormen, luid opdenken dat ik doe. Dus locatie kan ook volgens mij wel snel opgelost geraken dan gewoon maar afgeschoten worden. Dus zou ik toch willen vragen om het er wat langer over na te denken, want als er mijn zoon is ook niet in Oorbeke naar de opvang geraakt omdat er geen plaats was. Zeer veel mensen van de Smarre zaten daar. Wat is het resultaat? Zeer veel mensen van de Smarre kindjes gaan naar Zwalm naar school daardoor, omdat die denken van kind gaat in Zwalm naar de crash, dus hij volgt gewoon de bende van de crash, waardoor dat ze ook naar de scouts in Zwalm gaan. En dat is eigenlijk, vind ik dan persoonlijk jammer voor één, de sociale cohesie van het dorp. Dat zijn allemaal jonge gezinnen die daardoor niet naar Oorbeke centrum trekken, maar eerder naar Zwalm gaan trekken. Dus ik vind dat wel een belangrijk punt om daar eigenlijk iets langer dan over na te denken dan gewoon met een paar keer van een artikel naar VVSG die daar zegt van noodkinderopvang en gebrek aan kinderbegeleiders. Volgens mij ga je wel, als je één, een structurele oplossing biedt en als je structureel iets voorziet van kijk, wij richten een kinderopvang op en een vacature uitschrijft, dat er daar volgens mij wel mensen gaan op solliciteren. Heb je nog iets aan het weten? Het is inderdaad een moeilijk punt, maar ik zou het niet op voorhand zomaar afketsen, omdat het voor een gemeente als Oorbeke, waar dat er al een tekort is aan opvangplaatsen, waardoor het in de toekomst nog een groter tekort zal zijn. Nee. Wat fundamenteel belangrijk is dat dat wel voorziet, ook omdat dat jonge zinnen gaat aantrekken en als ene keer het leegstandsprobleem gaat opgelost raken, zal dat dan nog meer kinderen, jonge ouders kunnen aantrekken.
Mag ik iets toevoegen? Moesten wij alles volgen wat dat het VVSG voorschrijft, dan zou het beleid er hier wat anders uitzien. Dat is mijn eerste punt. En mijn tweede punt is dat eigenlijk de impliciete boodschap, Guy, een beetje duidelijk is. Hè. Jonge mensen, je moet niet naar Oorbeke komen, wonen, als je geen familie in de buurt hebt die voor de kinderen zal kunnen zorgen. Want er is een vacuüm, er is binnen hier en een aantal maanden en jaren zal er sowieso een gat ontstaan. We zien dat gat afkomen. Maar ja, het is zeer moeilijk en het is zeer complex en we hebben geen gebouw en we hebben dit niet en we hebben dat niet. En het is zeer moeilijk om mensen te vinden. Maar we zien het afkomen en we gaan eigenlijk te weinig een initiatief ontwikkelen om toch maar een antwoord te kunnen bieden. Dit is echt zijnde, ik ben hier niet aan het pleiten voor het feit dat we dat met de gemeente zelf doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het is wel degelijk een probleem dat aangepakt moet worden. Florian heeft geprojecteerd naar de verdere toekomst. Het klopt effectief. Hè. Kindjes gaan naar de opvang. Kinderen lopen hier dan hopelijk school. Verzeilen makkelijker in de lokale jeugdbeweging of lokale voetbal. Bij voetbal kan ik me nog een idee vormen. Ja, ik weet ook wat dat voetbal is. Kinderen gaan voetballen zonder dat ze daarom vriendjes van de school hebben. Bij een jeugdbeweging ligt dat totaal anders. Als die jeugdbeweging wat minder zal beginnen leven, dan zal dat binnen nog eens zoveel jaar een impact hebben op
Arcadia. En dan kom je in een situatie terecht waar we eigenlijk een slaapgemeente worden. Niet in de outskirts van Brussel, maar in de Vlaamse Ardennen. Dus vandaar mijn warme oproep, beste Guy, om daar toch wel degelijk werk van te maken en te gaan kijken van op welke manier kunnen we vanuit het gemeentelijk, vanuit het lokale beleid, een traject gaan opzetten waar dat we op een heel actieve manier gaan kijken of we die markt die er is kunnen gaan invullen en ervoor kunnen zorgen dat er hier in onze gemeente dat kinderen opgevangen kunnen worden ten behoeve van de ouders. Want anders zullen we hier straks, zullen het niet alleen in het Groendorp en in de Vlaamse Ardennen zijn, dat er alleen nog oude mensen wonen. Ik ben ook iedere dag ouder. Maar het zullen allemaal oudere mensen zijn die hier zullen wonen. En dat is toch iets waar we over moeten, waar dat jullie staan aan het stuur, moeten over nadenken. Nog een keer, moet dat dan een gemeentelijke opvang zijn? Want dat enigszins kan en nuttig is. Waarom niet? Maar dat hoeft niet.
Ja, want u verwees inderdaad naar een infomoment, maar wat zijn dan de andere incentives of het actieplan die u voorop stelt om toch mensen warm te maken om een opvang te starten?
Want verschiet niet wat ik ga zeggen, ik volg Dieter er ook in. Hij zegt, we gaan uit gemeentelijk standpunt, vanuit de gemeente, dat organiseren, dat is niet gemakkelijk. Ik denk dat iedereen er een beetje dat begrijpt. Maar we kunnen wel...
De meeste gemeenten doen dat, hè.
Niet in de buurt. Nee. Maar ik stel wel voor als
in Zwalmis bijvoorbeeld.
Zoals Dieter aanhaalt, dat we kijken hoe dat we privé-initiatieven kunnen ondersteunen en dat bekijken. En dat... Ik ga het zeker niet afschieten, hè, Florian. Maar we moeten, denk ik...
Guy, je zegt dat je het niet zult afschieten, maar wat zeg je dan wel?
Als ik nu zeg van we gaan dat hier goedkeuren of iets, moeten we het organiseren vanuit de gemeente en dat kan voorlopig niet.
Maar wat is het engagement?
Dat gaan we
het is een beetje onduidelijk wat het engagement is dat je wenst te nemen.
Dat moeten we bekijken.
Een eerste traject, maar moet ik uw werk niet doen, hè? Maar een eerste traject zou kunnen bestaan om in een aantal gemeentes die het wel degelijk zelf organiseren of die met een dergelijk probleem gekampt hebben, om eens een studiereis te ondernemen bij manier van spreken en te gaan kijken hoe het anders loopt, hè?
Mevrouw de burgemeester, u zegt, die doen dat niet, of wat zei u?
Er is info gevraagd bij een paar gemeenten en die doen het punt dat u voorstelt, doen die niet. Die werken wel op andere manieren.
Vandaar... Zwaan, ligt dat naast Hoorbeke?
Ik weet niet aan wie dat Guy allemaal info gevraagd heeft, maar er zijn verschillen.
Zwaan heb ik niet gevraagd.
Want Zwaan heeft een...
Ik ga een keer op studiereis gaan, zoals die terecht.
Dus dit punt wordt verdaagd gewoon dan terug?
Het punt is verdaagd geweest, dus nu moet er wel degelijk een stemming zijn. Dus ik stel voor om over te gaan tot de stemming. Goed, wat het resultaat dan ook is. Zoals dat Guy zegt, dat kan, het punt zal dan verder bekeken worden.
Ik sta ook erachter dan hetgeen dat je zegt, maar niet uit de organisatie van de gemeente. We gaan er zeker op terugkomen.
Dus dan kunnen we overgaan tot stemming van het voorstel tot het oprichten van de gemeentelijke kinderopvang onder 2,5 jaar. Wie stemt voor het voorstel van de fractie Groen? 2 maal voor, 3 maal, 5 maal voor. Wie stemt tegen? 6 maal tegen.
Ik zou er wel een warme oproep willen doen hier, om er echt werk van te maken, want de school loopt ook leeg. Op de paar jaar dat mijn dochter dan, die haalt iets langer dan de zoon, naar de school, daalt het leerlingenaantal. Dat komt niet
100% door tekort aan onthaalmodules. Maar ik ken toch veel voorbeelden die een andere school gekozen hebben, louter om het feit dat de kindjes niet in Noordbeek naar de crash kunnen gaan.
Maar ik... louter, ik ken ook andere voorbeelden.
Andere voorbeelden, ja.
Ja.
Dan zijn we aan punt 5, vragen. Dus ik zal misschien starten met Bart, aangezien dat ik weet dat je vragen hebt.
Veel vragen. Dus pakt uw computer maar terug, Dieter. Of zij de moe?
Dan mogen mijn twee vragen ook staan.
Moet je voor een bepaald uur thuis zijn of zo? Nee, toch? Eerst heel kort vraagje, want het loopt een beetje door elkaar, mijn twee vragen. Je hebt daarnet zelf al gezegd, BOA komt eraan, dus een nieuw decreet voor de organisatie van de kinderopvang. Er was daar een vergadering over, adviesraad van de kinderopvang, vorige week donderdag, denk ik. En als ik mij niet vergis, heb ik daar opgevangen dat dat financieel ook een invloed gaat hebben op hoeveel subsidies dat de gemeente krijgt. Nu wordt het gewoon, ja, de kinderopvang, zal ik maar zeggen, gesubsidieerd vanuit de overheid. Maar nu gaat dat veranderen naar per aantal kinderen krijg je een bepaalde som en je mag ermee doen wat je wilt, bij wijze van spreken. Als men naar een soort van opvang gaat, maar dat kan evengoed bijvoorbeeld gaan naar de voetbalclub die opvang organiseert of die iets organiseert samen met de school en zo verder. Dus het moet niet strikt opvang zijn zoals we hem nu kennen. Als ik me niet vergis, heb ik gehoord dat het budget voor Hoorbeke daalt met ongeveer 40%. Klopt dat? Dus dat betekent dat het budget dat we vandaag hebben, halveert ongeveer.
Ja.
Maar, en dan komt mijn andere vraag. We hebben ook de resultaten van een bevraging gekregen. Ik vind het super dat Annick en jij dat hebben georganiseerd, een bevraging. Ik had begrepen dat er niet zo heel veel reacties op kwamen. Wat ik daar heel positief in vind, is dat de mensen die de opvang vormgeven, letterlijk, de juffen met andere woorden, zowel in Cornelis als hier, dus ik kijk even naar Iris, het gaat ook over jou, dat ze daar zeer tevreden over zijn, dus ik denk dat we daar heel blij mee mogen zijn, dat we zeer goede personeelsleden op dat vlak hebben. Maar de knelpunten, wat eigenlijk Florian daarnet al heeft gezegd, van voor die 39 kinderen onder de 2,5 jaar zijn er 7 plaatsen op dit moment, of 8 plaatsen of zo. Ja, ik hoorde van Annick dat er een 900-tal kinderen regelmatig naar de opvang gaan, na school, Brakel en Hoorbeke voor alle duidelijkheid, maar dat er voor die 900 kinderen 56 plaatsen zijn, nu in de kerstvakantie. Dat is gigantisch tekort.
Het zijn er, als ik hem onderbreek,
of nog dat, minder zelfs.
Het zijn er maar 40. Hè?
Ja.
Want
maar ja, zelfs met die 56 is het gigantisch tekort. En inderdaad, doordat er een personeelslid niet vervangen kan worden, is er nog minder plaats. Maar dat is dus een belangrijk knelpunt. Dus niet alleen voor de jongste kinderen, onder de 2,5 is er een serieus tekort, maar ook voor de kinderen van plus 2,5 tot 12. Wat gaan we daarmee doen? Ik bedoel, plan van aanpak, zeg ik dan. Want er is gewoon een gigantisch... Ik bedoel, wat gaat er gebeuren, heel concreet, als ons budget daalt naar 40%? Met 40% daalt, sorry. Betekent dat dan dat publieke nog maar 3 kinderen kan opvangen per dag of zoiets? Of
nee, dat is zuiver budgetair. Maar ik zie Florian daar een grijntje lachen. U spreekt er van 900 kinderen. Dat is inderdaad 900 kinderen over Brakel en Hoorbeke. Maar het is wel het potentieel. Het is niet zo dat... dat kan zijn van die 900 dat er één kind is die één keer in de 3 jaar komt ook. Maar er zijn 900 potentiële kinderen die er kunnen gebruik van maken. Het is daarmee dat we waarschijnlijk in het kader ook van een BOA binnenkort ook nog een keer samenkomen. Hoe dan dat... En inderdaad, dat is een knelpunt. En dat is niet alleen in Hoorbeke, niet alleen in Brakel. Ik denk dat in veel gemeenten is. Ik ga nu mijn licht een keer opsteken in Zwalm ook, hoe dat gaat dus. En ja, dat is inderdaad, Bart, ik geef er 100% gelijk in. Maar dat kun je niet oplossen van vandaag op morgen.
Nee, want klopt. Ook... Maar als ik goed geluisterd heb naar Annick, hebben ze in Brakel een professionele organisatie onder de arm genomen. Een soort van organisatie, ondersteunend,
dat geldt ook voor Hoorbeke. Want ik, zit ook in die, ik zit er ook in die werkgroep.
Want het blad dat ik kreeg leek mij enkel over Brakel te gaan, waar ze hebben gekeken van wat hebben we op dit moment, wat zijn de knelpunten, wat zijn de mogelijkheden. Maar ik had vorige week de indruk dat dat over Brakel ging en dat er eigenlijk Hoorbeek daar niet genoemd werd.
Nee, inderdaad. Ik zit ook in die werkgroep en wij komen eind januari nog een keer samen. En dat wordt dan geprojecteerd op Hoorbeek. Want, u weet ook, in Brakel, wat de kinderopvang is, ze stapt de deur uit en zit in de sporthal of in de zwemkom. Dus dat is een heel ander gegeven. En u weet, ah ja, u hebt het ook zelf gehoord, Bart, BOA moet nog veel werk aan de winkel. Het is nog heel veel werk aan de winkel in die zin. Dus het gaat maar invoegen normaal van 2025. Het is verplicht, maar ik denk dat er nog heel veel water door de Schelde gaat stromen, eer dat dat in feite in werking gaat treden. Of zoals het voorstellen, want ik denk dat je moet akkoord zijn met mij, theoretisch, op papier is het heel mooi. Mm-hmm. Dat moet niet horen zijn, want er zijn kinderen die gaan mogelijkheden hebben voor muziekschool, voor judo, voor voetbal, voor volleybal, voor squash, allemaal. Maar moet ook kunnen praktisch invullen. Hè. En dat zal een andere koek zijn waar we nog heel veel voor samen moeten zijn.
Absoluut, maar ik heb niet het gevoel dat er... Want uiteindelijk zegt inderdaad, het is pas in 25 dat start, mm-hmm. maar 25 is morgen, is niet, bij wijze van spreken. Ja. Hè, want dat is volgend schooljaar. Mm. En we moeten niet alleen een oplossing vinden voor die 39, 2,5, min 2,5-jarigen, maar ja, er is gewoon een tekort aan opvang.
Ja.
Elke keer, als je nu niet de seconde dat het platform open gaat begint te typen, dan is het gepasseerd.
Ja.
Ik was 5 minuten te laat en het was gepasseerd. Ik heb geen opvang. En dat is elke vakantie zo. En dan zeg ik inderdaad ook wel wat Florian daarnet zei, van 10 jaar geleden, als hier ben komen wonen en Paulien begon naar een opvang te gaan, kon jij een week te laat zijn voor u in te schrijven? Er was altijd plaats. Mm-hmm. Wat is er dan allemaal gebeurd? Dat er nu, bij wijze van spreken, gevochten wordt en dat er met voorrangsregels en zo moet gewerkt worden om kinderen plek te geven. Terwijl het er 10 jaar geleden, je moest jij je niet op voorhand inschrijven. Als je een keer belde, dan kon jij komen naar een opvang. Wat is er op 10 jaar tijd dan gebeurd?
Dat moeten we kunnen aangaan, want inderdaad, dat is zo.
En vooral, wat is er misschien niet gebeurd?
Mm-hmm. Het is wel zo, in Hoorbeke is over 10 jaar of over 12 jaar was de opvang gesloten tijdens de vakantie ook. Dus dat hebben we ook al. Nu is die maar 2 weken gesloten tijdens de vakantie en 2 weken tijdens de kerstperiode.
Mm-hmm.
Dus dat is ook al...
Dat heb ik precies al niet meer meegemaakt.
Maar... Ja, dat was 10 jaar geleden ongeveer, ja, zoiets.
Ja,
maar inderdaad,
dat
is een vraagstelling die ik kan... Want je hebt ook aan ik gehoord... ze kreeg heel veel telefoontjes, boze telefoontjes, en terecht.
Ja,
hè.
Ik kan me dat ook wel voorstellen. Als je om 5 over 6 je kind probeert ding te schrijven in opvang en er is al geen plaats meer, dan is er serieus tekort. En er moet een oplossing voor komen. En dat kan wel zijn dat er nieuwe regelgeving gaat komen. En dat zal het zeker niet makkelijk maken, want je ziet al van ver dat dat een besparingsoperatie is geweest. Maar bon, groen zit niet in de regering in Vlaanderen dingen.
Ja, het is zo, hè. Nee.
Het is een besparing, hè, dat is duidelijk. Maar... Die ouders staan daar wel, hè, mijn kind.
Ja.
Dus graag een plan van aanpak.
Vorig jaar al, eigenlijk.
Vorig jaar al, eigenlijk.
6 jaar geleden, eigenlijk.
Volgende vraag.
Dat waren mijn 2 vragen.
Geen verdere vragen meer. Dan kan de OCMW... raad ook gesloten worden van vandaag. En dan zien we jullie volgend jaar terug op de gemeenteraad van 29 januari 2024. Dank u.